De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
De Friday Move. The Prime Minister has agreed to stand down.
Ja, we zien de afgelopen weken dat het aantal nieuwe infecties toeneemt.
Above all, I want to thank you.
Diana Matroos.
Als een van de weinige advocaten in Nederland zet Richard Korver zich in voor de positie van slachtoffers. En vanmiddag is hij mijn co-host. Verder zijn deze uitzending Jurgen Rijman, Kim Lammers, Jochem Uitenhagen, Marjolein Moorman en Roderick Velo te gast. Dit is de Friday Move, live vanuit de Sky Lounge in Amsterdam, met de beste beats van DJ Desmond. Ja, mijn co-host vandaag is dus Richard Korver. Richard, fijn dat je er bent. Beetje zin in, die co-hostrol?
Ik vind het prachtig. Het is lekker weer. Er zijn enthousiaste mensen in de zaal. Dus wat wil je nog meer?
Je kwam echt met gierende banden kwam je hier binnen. Wat was er aan de hand?
Ik had een vrij drukke dag. Begon in Breda vandaag, daarna Utrecht. En dan hartje Amsterdam. Je weet hoe dat tegenwoordig is. Daar moet je 2 keer zoveel tijd voor uittrekken dan een reis naar Utrecht.
Maar volgens mij is jouw dag eigenlijk altijd zo, toch? Altijd druk. Altijd haast.
Het is gewoon lekker. Ik hou er wel van, beter dan dat ik weet dat om 5 uur de aardappels klaarstaan, zeg maar.
Zo is het. Nou, we krijgen later wel Jochem Uitenhagen. Die gaat ons een beetje met ons energielevel helpen. En dat we ook ergens kunnen ontspannen. Vandaag ook uitspraak in een van jouw zaken, hè? Nicky de Jager, of voor de betere luisteraar Nicky Tutorials.
Daar is uitspraak in geweest.
En nu gaat zeg maar de diplomatieke rol ga je in. Je gaat niks zeggen.
Ja, kijk, mijn cliënten wil daar helemaal niet in het publieke debat over gesproken wordt. Dus dan ga ik dat ook niet doen.
Nee, maar het is wel iets wat over jou zegt natuurlijk. Je zet je altijd heel erg in voor slachtoffers. Heel lang geleden is dat al begonnen. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
Nou, even voor de goede orde. Ik sta ook nog steeds verdachte bij. Ja. Je zei net een van de weinigen. Maar er zijn inmiddels een stuk of 125 advocaten aangesloten bij Langs. Zeg maar de slachtofferadvocatuur in het strafrecht. Het wordt er steeds meer. Die positie wordt groter. En dat is belangrijk. Want als jou iets gebeurt, waarom zou je het allemaal laten afhangen van de overheid? En waarom zou je niet zelf ook dingen mogen vinden en mogen zeggen, gelukkig gebeurt dat steeds meer.
Ja, maar misschien moet ik dan eerder zeggen dat je een boegbeeld daarvan bent. Want je hebt ook echt wel heel veel dingen bereikt in het verleden. Het kwam echt van niks. Spreekrecht voor slachtoffers, al dat soort zaken, daar heb jij echt voor gestreden.
Zeker, en nog, iedere dag in de zittingszaal. Want het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid dat je bepaalde dingen die ik heel normaal vind, krijgt. Simpel voorbeeld. Iemand vermoordt een geliefde van jou, die wordt onderzocht door een psychiater. Je hebt niet standaard recht op dat stuk. Terwijl het lijkt mij toch heel nuttig dat jij kan begrijpen waarom die ander dat gedaan heeft.
Ja, en dus heb je zoiets van, daar moet ik me voor inzetten. En tegelijkertijd hoor ik dan een beetje bij jou zeggen, ja, het is eigenlijk wel triest dat ik daar zo voor moet knokken.
Ja, zeker. Want er zijn een heleboel standaardrechten. Het gebeurt nog steeds vorige week, rechtbank Zutphen, dat de voorzitter geïrriteerd wordt als ik vraag of ik ook een kopietje mag krijgen van de stukken. Terwijl ik denk, ja, dan behandel je mij niet als een volwaardig procesdeelnemer. En dan zeggen heel veel mensen in het strafrecht zeggen, ja, maar daar ben je ook niet, want het gaat om de verdachte. Maar dat is iets uit het tijdperk van Napoleon. En dat is niet meer van de huidige tijd.
Ja, maar dat is inderdaad altijd de discussie die we zien. Er valt misschien ook weer wat voor te zeggen, want er komt een heleboel emotie de rechtszaal in. En daarvan zeggen andere advocaten en ook officieren van justitie, ja, daar zitten we niet op te wachten.
Ja, dat is toch heel bijzonder, want al die advocaten brengen die emotie voor de verdachte er wel in, hè? Wat een slechte jeugd heeft iemand gehad en het is niet zomaar zo gekomen. Dan verwachten we dat de rechter daar doorheen prikt en die zou dan niet door een traan van een slachtoffer prikken.
Wat is dat, denk je, dat we daar zo in staan?
Calvinisme. Wij vinden toch, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Het is een taak van de overheid. Het is niet een taak. Wij willen ook voorkomen dat er een soort eigen richting plaatsvindt. Terwijl ik denk, ja, als je dat slachtoffer gewoon een normale positie geeft, dat die ook mag zeggen wat hij ergens van vindt. En je komt dan met een oordeel en je verwijst dan in dat oordeel ook daarnaar, dan is de acceptatiegraad groter. Zelfs als de beslissing voor jou niet is wat je had gehoopt.
En daarom vind je het dus zo belangrijk dat het gebeurt. En daarom vecht je daar dus al die jaren al voor.
Ja, kijk, de rechtsstaat is een vrij belangrijk goed. En die brokkelt af in ons land, in hard tempo. En ik vind het belangrijk dat we daar wel voor gaan staan met z'n allen. Want dat zorgt ervoor dat het hier niet het recht van de sterkste is, maar het recht van de rechtvaardigheid.
Je kwam binnen hier en toen merkte ik dat je meteen al getriggerd was door het boek van Roderick Velo, De Schijn regeert. Hij komt straks ook bij ons aanschuiven om daarover te vertellen. Dit houdt je bezig?
Ja, het is gewoon eigenlijk mijn werk tegenwoordig. Het gaat heel veel over beeldvorming. Als ik een tweetje plaats over een politieactie, dan heb ik direct de woordvoerder van desbetreffende korps in mijn DM. Weet u wel dat er ook een andere kant zit aan het verhaal? En nou, je ziet het nu met die boeren, die filmpjes die er allemaal rondgaan. Het is, iedereen heeft te maken met beeldvorming. En je moet je steeds afvragen, waar baseer ik mijn oordeel eigenlijk op?
Dan krijgen we zometeen ook een boer hier in de uitzending. En ik zag al eventjes op jouw Twitterlijn dat je heel erg benieuwd bent naar Jouke.
Ja.
Jouke, misschien even voor de luisteraar nog, 16 jaar, gaat nu aangifte doen tegen de agent die dinsdag op hem geschoten heeft bij het boerenprotest in Heerenveen. Nou ja, we weten natuurlijk al die protesten, heel heftig allemaal. En op jouw Twitter zeg je dan, ik ben daar heel erg mee bezig.
Nou, kijk, het is een fascinerende zaak. Hè? Het begint met filmpjes. En zo begonnen wel meer geruchtmakende zaken. De zaak Mitch Henriques is ook begonnen met filmpjes.
Ja, dus het is de zaak die je hebt gedaan, hè?
Kijk, ja, het is al heel goed dat burgers gaan filmen als dit soort dingen gebeuren. Want dat levert bewijs op. Daarna krijg je een soort supersnelle reactie van de politie met een persbericht. Er werd op ons ingereden. Nou, iedereen die dat filmpje heeft gezien kan constateren dat dat toen in ieder geval niet gebeurde. Misschien daarvoor, misschien daarna, maar niet toen. Ja, een 16-jarige jongen schieten. We zien daar een agent die op zijn minst overspannen oogt. Hè, dat oog niet beheerst.
Nou, hij wordt nu ook aangegeven dat hij echt er helemaal doorheen zit.
Ja, maar dat wordt dan weer geframed alsof hij er doorheen zit door alle bedreigingen die hem ten deel zijn gevallen. En op het Algemeen Dagblad wordt net gepubliceerd dat hij onder politiebewaking zijn dorp uit is geëscorteerd. Er zou brand gesticht zijn in zijn tuin, maar de woordvoerder van de politiebond erkent, ja, dat was in scène gezet. Dat je denkt, ja. What's real?
Hè? En dat is dus wat jij denkt, daar moeten we steeds meer bij stilstaan. What's real?
Ja, what's real? Wat is fake news? Wat is echt?
Ja, en dat is natuurlijk iets waar we allemaal mee worstelen. Nou zeg jij eventjes van die bedreigingen. Dat is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. Wethouders, daar tweeten je over, 67% bedreigd. We krijgen ook straks Marjolein Moorman hier.
Ja.
Peter R. de Vries natuurlijk, bijna een jaar geleden zijn leven heeft moeten laten.
Ja, nou ja, kijk, ik ben de advocaat van meerdere mensen die heel heftig worden bedreigd. Soms zijn dat politici, soms zijn dat opiniemakers. En dat is ernstig, want mensen worden daardoor gehinderd in hun werk. Gewoon in hun normale doen en laten. En dat is niet wat we moeten willen met z'n allen.
Nee, heb je het zelf ook wel eens dat je denkt van, ik vind het allemaal iets minder comfortabel worden.
Moet je horen, ik ben 22 jaar geleden advocaat geworden. Toen ik met mijn vingertjes in de lucht ging, had ik niet kunnen bevroeden dat wat we nu meemaken. Dat het normaal is dat er militairen voor de rechtbank staan met enorme machinegeweren, drones in de lucht, ga zo maar door. Het is eigenlijk, als je daarover nadenkt, echt een nachtmerrie.
Ik denk dat we toch een beetje over die nachtmerrie gaan hebben. Maar we gaan ook gewoon, het is natuurlijk wel de gezelligste vrijdagmiddagborrel. Overigens voor de luisteraars die denken, waar is Wilfred? Wilfred die ligt ergens, denk ik, onder een parasol lekker te genieten. Wij zijn zometeen weer terug. Jurgen Rijman dan zometeen mijn gast. Maar eerst naar de ANWB.
Het is best. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Aan tafel, consultant en natuurlijk oud-collega Jurgen Rijman. Ja, Jurgen, ik moet toch een beetje wennen. Consultant?
Ja, dit is een heel groot woord voor iemand die bedrijven helpt met allerlei dingen. Maar ik zie mezelf niet als de geëikte consultant, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ik denk dat het toch wel echt een andere kant ook van jou is. Hè? Ja. Ik bedoel, ook al toen je bij BNR was. Hè? Je was mijn collega natuurlijk, dus super dat je weer terug bent. Ik heb je echt gemist, man.
Dankjewel, ik je ook.
Ja?
Het is toch altijd leuk als je weer even radio mag maken. maken. Dus nee, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben een hele andere kant op gegaan. En ja, ik werk voor een consultancy firm, voor Leonard & Leonard. En daar ben ik de Chief Inspirational Officer. En daar help ik, ja, wij helpen bedrijven op allerlei vlakken. En nu zijn we vooral bezig met het ontwikkelen van matching. Een matchingstraject. We helpen bedrijven met bijzondere vormen van matching. Waarbij we echt een persoonlijke touch eraan geven.
Maar het heeft ook wel te maken met diversiteit, toch?
Ook met diversiteit. We hebben ook een traject diversiteit en inclusie waarmee we bezig zijn. Ja, we hebben eigenlijk OneTech met many solutions, noemen we dat. En een van ze, of twee van ze zijn matching en de andere is diversiteit en inclusie. En daar zijn we echt lekker mee bezig. We proberen een nieuwe invalshoek te ontwikkelen en te kijken op een andere manier naar diversiteit en inclusie te kijken.
Hoe is het met mevrouw Rijman? Want dat vroeg ik je ongeveer altijd.
Mevrouw Rijman maakt het uitstekend. Ja, die heeft het helemaal naar de zin. Binnenkort gaan we lekker met z'n tweeën op vakantie. Lekker naar Frankrijk rijden, weer naar de Bourgogne. En dan zijn de Rijmannetjes op hun gelukkigst.
Kijk, zij is ook altijd voor je geweest, hè? Want dat vind ik heel mooi. Je hebt heel veel verhalen gedeeld, hè? Ook over de weg die je zelf hebt afgelegd. Je bent nu echt een heel andere kant op gegaan. Wat heb jij nou van de dieptepunten? Dat klinkt dan weer zo lullig, maar wat heb je daarvan geleerd?
Wat ik ervan geleerd heb, dat er altijd de oplossing is vooral. En dat je, we luisteren heel vaak in paniek gaan. We krijgen allerlei waanbeelden van wat er allemaal fout gegaan. Als er dingen niet goed gaan of niet gaan zoals je wil. Maar wat ik vooral heb geleerd is altijd rustig blijven. Er komt altijd een oplossing. En zeker als je rustig blijft. En concentreer je op die twee dingen die wel goed gaan. En dan komt de rest ook wel goed.
Ja, maar dat vond je niet heel makkelijk, toch, in het begin?
In het begin was het helemaal niet makkelijk. Nee, in het begin was ik heel recalcitrant toen alles fout ging. Dat ik ook iedereen de schuld gaf. Maar als je dan op een met leer dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je bepaalde dingen anders moet aanpakken. En zo zitten we ook bijvoorbeeld in de hele diversiteitsdiscussie nu. Met Leonard & Leonard. We zijn altijd eruit vanuit te gaan dat er één boosdoener is. En dat we die boosdoener moeten bewegen in andere, naar een andere gedachtegang. En anders te kijken naar een organisatie. Maar wij geloven dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Waarbij we willen kijken hoe kunnen we met z'n allen dat probleem oplossen. En het niet steeds maar op het bord van één persoon.
Maar is je functietitel niet verkeerd? Moet het niet Chief Spiritual Officer zijn?
Waarom?
Omdat je eigenlijk heel erg bezig bent nu met spiritualiteit. In dit verhaal van wat je hebt geleerd van het verleden. Dat je niet steeds naar anderen moet wijzen, et cetera. Dat kan ook inspirerend zijn.
Het is ook inspirerend, ja. Ik vind spiritualiteit nog een level verder. En als je over spiritualiteit praat, dan zit je toch vaak ook in het gelovige. Zit je in de grens van wat meer met karma te maken heeft voor sommige mensen. Wat te maken heeft met hoe je in het leven staat. Dat is allemaal ook belangrijk. Maar ik geloof meer dat inspireren heel belangrijk is. Ik denk ook dat een van de 5 G's van werkgeluk is dat mensen geïnspireerd moeten raken. Mm-hmm. En ik geloof daar heel erg in als je kijkt naar onze samenleving. We hebben weinig inspiratoren meer. En je moet er echt naar zoeken. Het is heel erg polarisering.
Komt dat niet door een gebrek aan spiritualiteit?
Dat zou sowieso kunnen. Ja, misschien moeten we ook wat spiritueler worden. Maar ik denk dat het begint met inspiratie. Als je mensen inspireert, zoeken ze misschien ook de spiritualiteit op.
Het positieve opzoeken in het leven. Ik heb meerdere gesprekken deze week voor de Big Five gehad. Dat is natuurlijk mijn eigen programma. En daar ging het heel erg over dat we zo negatief zijn met z'n allen. Ja. Is dat ook op de knoppen waar jij probeert te drukken?
Dat zijn zeker de knoppen waarop ik druk. En dat begint ook weer bij het projecteren van bijvoorbeeld de dingen die fout gaan in je leven op anderen steeds. We zijn heel erg gewend om onze problemen aan anderen toe te schuiven. En ik geloof, en daar begint de inspiratie bij. En misschien, ja, als je spiritueel bent, komt die inspiratie makkelijker. Laten we daar de tussenweg zoeken, Richard. Ik geloof echt heel erg dat...
Maar misschien is Richard wel spiritueel.
Nou, ik zie het. Hij heeft de armband van Out of Space heeft hij aan. Dus ik denk dat hij zeker heel spiritueel is.
Vliegen van het ene melkstelsel.
Ja.
Kijk, die inspiratie, volgens mij kun je die alleen maar geven aan een ander als je zelf ergens een vlammetje hebt wat brandt. Ja. En dat is die spiritualiteit. En als jij anderen aanmoedigt om dat vlammetje op te zoeken, want dat is eigenlijk wat je net beschrijft, dan ben je toch stiekem... spiritual officer.
Oké, okay, ik moet zeggen, spiritual officer, als ik bij jou kan werken, geef me alsjeblieft die titel. Ik vind het helemaal niet erg. Ik doe het heel graag ook. Maar ik begin bij inspiratie. Omdat spiritualiteit voor heel wat mensen ook nog een beetje zweverig is. En sommige mensen hebben ook met spiritualiteit denken ze... Ja,
je moet er een beetje aan toe zijn, hè?
Inspiratie is veel concreter. En ik heb liever dat ik iets concreets aan mensen meegeef. Ja. Je ziet het ook binnen organisaties, inspirerend leiderschap.
Wel echt een consultant, hij weet hoe hij het moet verkopen.
Ja, ja,
Ik probeer het niet te verkopen, ik probeer het te duiden.
Misschien is het wel goed om eventjes... we hadden het net over Roderick Velo. En die is heel erg... die komt met zijn boek straks, hè, De Schijn regeert. En daar staat ook... Hij heeft allemaal columns voor de Telegraaf geschreven. En hij heeft echt een bloedje dood aan diversiteitsconsultants eigenlijk. Ja. Ik weet niet of je er straks nog bij bent, maar het zal vast ter sprake komen. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik zit ook vaak in de wereld van diversiteit, maar het is natuurlijk ook een businessmodel geworden. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik geloof heel erg in die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We leven heel erg in de tijd, en dat zie je vaak bij diversiteitsconsultants, dat het gaat om van nee. Als we het even zo moeten benoemen, het is vooral de witte man die ervoor moet zorgen dat hij anderen inclusief maakt in het bedrijf. Die andere meeneemt in het bedrijf. Maar ik geloof dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Want als ik alleen maar die witte man de schuld geef, en ik wil met hem in therapie gaan hierover, in relatietherapie gaan, en hij weet dan van tevoren al dat hij van alles de schuld krijgt, dan gaat hij niet meer met mijn therapie. Het heeft ook te maken met het moment dat je gaat slachtofferen in een discussie, daar sta je ook 2-0 achter. Hiërarchie wordt altijd bepaald door degene die zich het minste voelt. En ik geloof heel erg dat je binnen diversiteitsdiscussies moet je gaan kijken van wat kan ik doen om erbij te horen. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook bij de organisatie hoor. En enkel alleen maar van de organisatie te verwachten dat zij zich moeten aanpassen aan mijn wensen en verhalen.
Ja, maar die echte tegendenkers. Hè? Ik merk zo, Roderick is echt een tegendenker. Die vindt het allemaal onzin dat we hiermee bezig zijn. Nou, ik vind dat even voor alle duidelijkheid niet. Maar hoe overtuig jij die mensen die heel sceptisch zijn?
Nee, ik weet niet als ze overtuigd willen worden. Ik geloof gewoon dat diversiteit, er zijn gewoon wetenschappelijk onderzoek voor. En we zijn nu ook nog met andere onderzoeken bezig om te kijken of onze aanpak daarin een toegevoegde waarde heeft. Maar er zijn onderzoeken geweest, en die kan je terugvinden, wetenschappelijk onderzoek, waarbij het bijvoorbeeld blijkt dat bij 1% meer vrouwen in het bedrijf, dat je omzet al met 3% omhoog gaat. Dat als je een grotere etnische verscheidenheid hebt, dat je al over 15% praat. Er is een onderzoek geweest van een van de grootste recruiters wereldwijd, die zegt dat de meeste mensen die nu werk zoeken in een maatschappij waarbij we al te maken hebben met een tekort aan een goede werknemers, dat de nieuwe werknemers die zoeken naar organisaties waar diversiteit aanwezig is.
We moeten nog even één belangrijk ding doen, want Jurgen, je hoort het muziekje al, je zat al met me naar de tijd te kijken. Heb je niet afgeleerd hier bij BNR. Je gaat morgen weer de plank op.
Ja, ik ga bij Boom Chicago gaan we improv doen, en dan ga ik dus wat ik nu doe, ga ik vertellen aan de mensen, dus wat ik doe over mijn 5G, mijn PhD, echt wat het inspirerende leiderschap, ga ik het erover hebben. En de dingen die ik meemaak op de werkvloer met verschillende bedrijven. En zij gaan daar allemaal comedy omheen maken en liedjes omheen maken, al improvies. Dus het wordt een fantastische avond met leuke improv comedy. En het is in de comedy week van Boom Chicago, dus kom gewoon kijken aan de Roostergracht.
En dit was eigenlijk dus een opstapje naar morgen?
Het is een opstapje naar morgen. Je kan het oude en het nieuwe ook combineren soms.
Kaartjes
halen ze bij Boom Chicago. Ga even naar de site boomchicago.nl en dan kan je daar, staat er een link om de kaartjes te halen.
Ja, mis je het een beetje?
Deze manier niet, want ik af en toe nog op het podium staan. En als ik ook mijn presentaties doe of mijn trainingen, dan ben je ook aan het optreden, zeg ik. Alleen met wat meer inhoud.
Heerlijk. Ik vond het heerlijk om je weer te zien.
Ik vond het leuk om
weer
even te zijn. Bedankt.
Het was kort, maar hopelijk snel weer een keertje.
En Richard, ik wens je heel veel spiritualiteit toe.
We weten trouwens nog steeds niet of je nou spiritueel bent. Want dat heb je lekker een beetje ontweken.
Dat moet je nooit over jezelf zeggen.
Net zoals dat je nooit een boeddha mag geven aan jezelf. Hè? Mag je wel een ander geven?
Ja, juist.
Maar ik zie het aan alles zijn dat jij een hele spirituele man bent.
Hij heeft een beetje zo'n...
Absoluut. Hij heeft dat aura om zich heen.
We moeten niet in zijn aura komen.
Nee.
Zometeen dan zijn we terug. En dan Kim Lammers over natuurlijke dameshockey. Want wat gaat dat fantastisch met die dames.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
And I want you to know how sad I am.
We krijgen volgens mij geen stuiver terug met dit onderzoek, maar we weten in ieder geval dat we 5 miljoen euro meer uitgeven.
Diana Matroos.
Wat was het hoogtepunt van Kim Lammers deze week? Nou, zeker wel het interview met Roger Federer. Of misschien toch de hockeyvrouwen die naar de kwartfinale op het WK gaan. Ik ga het er zo meteen vragen. Ja, dit is de Fry Imhoff live vanuit de Sky Lounge. Hier in het Doubletree bij Hilton in Amsterdam. Met de beats van DJ Desmond. Aan tafel voormalig hockey international en presentatrice van BNR Sport Kim Lammers. Kim, super dat je er bent. En co-host vandaag is natuurlijk topadvocaat Richard Korver. Dus Richard, jij doet lekker mee met mij. Ja, Federer.
Ja.
Dat moet toch een moment zijn geweest, hoor, ja, dat je die ging interviewen.
Dat was het ook zeker.
Ja.
Ja, dus dat was zeker het hoogtepunt. Als je daar nog antwoord op wil.
Ik zat te twijfelen inderdaad, maar dit was echt...
Nee, dit was zeker het hoogtepunt. Die kwartfinale die was wel een zekerheidje. Dus nee, dit was echt heel bijzonder. Dus mooie kans om hem te mogen interviewen.
Ja, tennis-icoon natuurlijk, die hier in Nederland was voor een bepaalde foundation. Hè, waarbij een Nationale Postcode Loterij, geloof ik, heeft hem hier naartoe gehaald.
Ja, voor zijn eigen foundation. En hij is een van de bekende gezichten. En wordt goed gesponsord door de Postcode Loterij. Dus hij heeft een mooie cheque, geloof ik, van 1 miljoen in ontvangst mogen nemen in totaal.
Kijk, dat is mooi, maar hij ging er ook iets goeds mee doen natuurlijk.
Gaat hij zeker. Hij heeft een prachtige foundation. Hij biedt educatie voor jonge kinderen tussen de 3 en 6 jaar. En hij heeft een heel mooi programma daarvoor. En hij brengt ook echt de community samen. Dus dat vind ik mooi. Hij zet ouders in, leraren, maar ook lokale gemeenteinstellingen om dat ook te kunnen faciliteren. Dus iedereen uiteindelijk wordt daar ook een stukje beter van. Dus heel mooi goed doel.
We gaan het later volgens mij zien, dan komt het online. Maar ik heb al een heel piepklein stukje gezien. En ik denk, weet je, jij bent zo'n grootheid ook in de sport. Maar dan zit je toch echt naar hem te kijken. Echt zoals hem, twinkeling in je ogen. Ja. Ik weet niet, is het...
Die is nog niet weg hoor, die twinkeling.
Nee, goed, kijk. Dat is natuurlijk ook de legende die hij is. Maar ook in mijn werk als interviewer. Ik bedoel, dat is ook niet iets wat ik al jaren doe. Dus ik was ook wel een beetje gespannen hoor. Om dit ook gewoon goed te doen. En iedereen dook erop en... Ja, ik vond het spannend, dus ik wilde het ook graag goed doen.
Wat is die spanning dan?
Ja, gewoon dat je... Ik wil ook onze sponsor tevreden hebben. En ook nog een leuk gesprek opnemen. Je voelt een tijdsdruk, want we hebben maar 2 minuten. En ergens voel ik ook van, ik moet nu opschieten. Dus dat maakt alles bij elkaar. En hij was heel... Wat ik zeg, iedereen dook er bovenop. Hij moet elke keer hetzelfde riedeltje
vertellen. Dus je wil er ook iets nieuws uithalen.
Precies.
Toch? Dat je dan denkt, jeetje, die stelt nu die vraag. Was net mijn vraag. Wat was de highlight voor jou uit het interview?
De highlight? Nou, wat ik zeg, ik ben echt op de inhoud van zijn foundation gebleven. En dan merkte hij ook, ik hoefde verder ook niks te doen. Hij bleef lekker praten. Dus, en ik voelde ergens in mijn rug wel, hoe lang duurt het nog? Afronden. Maar ik dacht, zolang hij praat, ligt het in ieder geval niet aan mij.
Hij was wel aardig.
Heel aardig, echt heel aardig. Ja.
Nou, dit soort mensen kunnen natuurlijk ook super aardig
zijn. Nee, hij nam echt de tijd. Dus, en wat ik zeg, ik denk dat hij het ook leuk vond om meer over zijn foundation te kunnen vertellen.
Moest je die vraag van tevoren aanleveren?
Nee, volgens mij niet. Ik moet even naar de redacteur kijken. Maar volgens mij nee. Ik zie nee, dat was, hoefde niet.
Nou, als jij het niet weet, had je er ook vanaf kunnen wijken.
Dat is waar. Dus,
zo werkt het dan ook wel weer. Hey, de hockeydames, dat komt op de tweede plaats.
Zeker. Ja. Deze fase dan. Hè. Dus, het is nu nog niet zo spannend. Nederland is toch wel het land wat de grote favoriet is. Tijdens dit WK in deels eigen land. En de finale en halve finale worden afgewerkt in Spanje. Dus zij horen hier gewoon te staan.
En dan uiteindelijk, want dit is kwartfinale. En dan gaan ze geloof ik aankomende dinsdag moeten ze of uitkomen tegen Chili of België.
Ja, het is een beetje een gekke opzet. De pools zijn nu bekend. De nummers 2 en 3 van de pools die gespeeld zijn, die spelen een soort kruisfinale. En de winnaar daarvan speelt de kwartfinale. En België moet tegen Chili. En de winnaar daarvan speelt tegen Nederland.
En is het dan weer appeltje-eitje? Is er gewoon die afstand eigenlijk, de talenten hier in Nederland en wereldwijd gewoon veel te groot?
Nou, Nederland is gewoon het beste team. En Nederland, zoals jullie wellicht hebben meegekregen, hebben wel een lastig jaar gehad met een onderzoek wat is geweest als het gaat over ongewenst en een onveilige...
Ik heb het hier voor me, echt een angstcultuur. Hè?
Ja. Dus je ziet wel, het is allemaal niet, ze zijn nog niet helemaal vrij. Het is ook nog niet heel erg goed het spel wat ze spelen, maar... De Nederlandse hockeysters zijn zoveel beter dan de rest. Dus je hebt over gewoon de basistechnieken. Maar Chili bijvoorbeeld, een land wat voor het eerst deelneemt op een WK, heeft gewoon de bus geparkeerd, om even zo te zeggen. Die zijn met z'n allen gewoon voor de goal gaan hangen. En die hebben dat heel goed uitgevoerd. En dan, ja, Nederland zit niet in een flow, dus dat was wel een lastige wedstrijd. Dus ik durf niet nu zomaar te zeggen, ze worden wel even wereldkampioen. Ik denk dat ze nog lastig gaan krijgen.
En is het dan ook lastig dat ze eigenlijk hun voormalig bondscoach voor zich krijgen? Want dat is dus die Alisson Annan.
Ja.
Die is de bondscoach en het Nederlands elftal heeft dan een interim coach.
Ja.
Maar ja, die hele angstcultuur heeft natuurlijk ook met die andere coach te maken.
Ja, maar dat is dus de reden dat zij uiteindelijk moest vertrekken.
Ja.
En zij is nu bondscoach van China. China ligt uit het toernooi, dus die gaan ze niet meer tegenkomen. Dus die spanning is eraf. Ze hebben overigens al tegen China gespeeld in de Pro League toernooi.
Oh, oké, ik dacht dat ze naar Chili was gegaan, maar
China.
Precies.
Dus die gaan ze niet tegenkomen. Ze gaan wel een andere oude bekende tegenkomen, denk ik. Want ik denk dat België dit duel gaat winnen. En daar is de bondscoach Raoul Ere. En dat is een Nederlander en die is wel bekend. Dus die zal wel met een goed strijdplan gaan komen tegen Nederland. En België bij de dames is wel een land in opkomst.
Hey, en als het dan gaat om de verandering eigenlijk binnen het hockey. Zij willen, we hadden het net natuurlijk ook met Jurgen over diversiteit. Daar zie je dus ook die slag die gemaakt wordt. Dat zij niet meer eigenlijk de elitesport willen zijn. Dat ze ook echt proberen dat meer naar de massa te krijgen.
Ja, zeker. Ik denk dat het al toegankelijker is geworden. Maar je ziet hockeyclubs. Je hebt in Rotterdam hockeyclub Feyenoord. Wat echt is opgericht in een toch wel een achterstandswijk waar ze kinderen willen laten hockeyen. In Amsterdam Zuidoost weet ik dat voormalig Hockey International Maartje Scheeps daarmee bezig is om gewoon de sport toegankelijker te maken. Almere denk ik dat een mooie club is waar je niet alleen maar de rijke luiskindjes, om maar even zo te noemen. Daar zie je ook kinderen met een andere achtergrond die nu ook op hockey gaan. Wat alleen maar hartstikke goed is, denk ik.
Dat lijkt me passend bij die hele instelling van Federer, toch?
Ja.
Dat we het met z'n allen moeten doen, jong, oud, arm en rijk.
Ja. Ik denk alleen maar een meerwaarde voor de sport.
Ja, en wat gebeurde er met die kinderen? Want Federer was er en die ging ook met die kinderen daar sporten. Het was in de Bijlmer, geloof ik.
Ja, nee, het was fantastisch. Het was eigenlijk een mix van kinderen die sporten op de playgrounds van Krajicek. Dus dat was de plek waar dit was. Maar ook met kinderen van de Esther Vergeer Foundation. En wat ik mooi vind, in Goede Doelenland zie je vaak dat ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Ze hebben allemaal, zijn ze afhankelijk van sponsoring en geld.
Het is ook een beetje een business, hè?
Ja, we doen ook een beetje zo doen we allemaal. Ja. En we hadden laatst al bij BNR Sport Niels Meijer, de directeur van de Cruijff Foundation. Zij gaan veel meer samenwerken. Nou, dat vind ik echt een heel mooie beweging die gaande is. Want uiteindelijk hebben ze hetzelfde doel. Ze willen kinderen de kans bieden om te gaan sporten. En dat was in wat niveau was ook echt hoog. Vond ik echt mooi om te zien. En dus ook rolstoeltennis. Kinderen die gewoon lekker in aanraking komen met de sporttennis. Dus het was een leuke diverse groep. En wat ik zeg, echt een hoog niveau.
Ja, en zijn ze dan nog een beetje onder de indruk van deze Federer? Of is dat waarschijnlijk
geen idee wie de beste man is? Ik zag toevallig een interview waarin één jongetje wel Richard Krajicek kende. Maar van Federer had hij nog nooit gehoord. Maar dat maakte het was een leuke sfeer. En ook de vrijwilligers van de Krajicek Foundation was een vrouw van in de 70 die daar meedeed. Dus ik denk gewoon het verbinden van zo'n pleintje in zo'n omgeving is fantastisch.
Ja. Ben jij zelf een beetje van de sport eigenlijk, Richard?
Nou, ik ben ambassadeur van Lots Foundation. Die gaat over kinderrechten. En die hebben toevallig die Cruijff Foundation hun eerste Lots Foundation prijs gegeven. Juist omdat ze die samenwerking zoeken. En niet dat verkokerde, maar het met anderen willen doen. En niet ervoor gaan strijden. Dus in dat opzicht wel. Ik sport zelf veel, maar daarna kijken is niet aan mij besteed.
Nee.
Ik vind dat echt waste of time. Rennen. Zorgen dat de conditie gewoon op peil blijft.
Nee, niet zo. Dat spirituele komt toch steeds meer duidelijk naar voren in deze uitzending. Past toch wel een beetje bij jiu-jitsu, toch?
Of
heb ik een achterhaald idee?
Nee, dat is geen achterhaald idee. Dit is een budo-sport, hè. En de budo is eigenlijk weg van het probleem. Niet het probleem opzoeken, maar weg. Dus als het kan, weglopen. Als dat niet kan, met de kracht van de tegenstander zorgen dat het probleem eindigt.
Kijk, zo is het. Hey, wanneer gaan we je interview zien met Federer?
Dat is vanmiddag, as we speak. Bijna is het die online te luisteren. En morgen tussen 11 en 12 bij BNR, BNR Sport. Dus zeker luisteren.
Maar online neem ik aan ook BNR.nl?
Ja, en Spotify en alle podcastkanalen kan je hem luisteren.
Goed, zeker kijken. Dankjewel, Kim. Zometeen dan schuift Bernard Hammelburg aan.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Yeah. Dit is de Friday Move van vrijdag 8 juli. Voor de vaste luisteraars. Ja, Wilfred Gené, die ligt even lekker op een strandbeetje. Geniet lekker, Wilfred. Dus ik neem even de honneurs waar vandaag. Maar gelukkig is onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg hier naast me. Dat anker van deze show natuurlijk. Bernard, fijn dat je er bent. Gaat dit een beetje goed? Want jij bent hier elke week bij. En misschien denk je wel, je bent ook een beetje mijn leermeester. Misschien zeg je, dit is...
Nee.
Dit loopt helemaal fout.
Nou, ik zou pretentieus zijn om zelfs die vergelijking te maken. Maar het loopt toch als een trein tot nu toe.
Dus, ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind het leuk. Wilfred mag niet wegblijven.
Hij mag nog wel eens een keertje weg.
Ja, hij mag nog wel eens een keertje wegblijven. Ja. Richard Korver is natuurlijk mijn co-host vandaag. Topadvocaat, maar vandaag even in de rol als journalist. We moeten het natuurlijk eerst eventjes hebben over de voormalige Japanse minister-president Abe. Vandaag overleden. Overigens moest ik het vandaag dat breaking news bekendmaken. Want mijn programma is natuurlijk de Big Five. Ja. En hij overleed.
Ik hoorde het gebeuren.
Tijdens die uitzending. Ja. En ik merkte toch een beetje, weet je brengt dan even heel feitelijk het nieuws. En dat moet ook. Maar dat ik toch ook wel even voelde, ja, het is toch wel heftig. Het is zo, je verwacht het ook niet bij Japan.
Nee, zeker niet bij Japan. Omdat dat beroemd is, bekend is, om het hele lage pijl van echte geweldsmisdrijven. Er is heel veel witte boordencriminaliteit. Ja. En je hebt natuurlijk die... die bendes, die zijn ook. Maar in het algemeen is de samenleving tamelijk geweldloos. En het is een van de weinige landen waar je 12-jarige dochter 's avonds rustig alleen naar balletles kan laten lopen. Er gebeurt bijna nooit iets. Dus dat maakt het extra navrant. En dan ook, ja, zo'n man, een gefrustreerde oud-militair die boos was op Abe, waarom weten we niet, maar dat heeft hij wel al bekend.
Mm-hmm.
En dan met een zelfgemaakt pistool. Het is een krankzinnig, bizar verhaal.
Ze zijn daar natuurlijk ook helemaal niet op ingericht dat zoiets gaat gebeuren. Waarschijnlijk ook niet alles heel goed afgegrendeld. Hè, want hij speechte natuurlijk tijdens de verkiezingscampagne.
Ja, gewoon op straat. Hij voerde campagne voor iemand van zijn partij. Voor de senaatsverkiezingen van aanstaande zondag.
Ja.
Dus een heel onschuldig moment. Iets wat in de verkiezingsrace heel normaal is. En zeker in dat land.
Mm-hmm.
Dus ja, het deed mij denken aan de moord op Olaf Palme. Dat is heel lang geleden. Ergens, ik denk, in midden jaren 80 of zo. Dat was een oud premier van Zweden. En die ging met zijn vrouw naar de bioscoop. En die kwam eruit gelopen en die werd doodgeschoten. Ook maar zo iemand die nog een wrok koesterde voor weet ik wat.
Ja.
Niet nooit helemaal duidelijk geworden.
En dit is ook echt onduidelijk. Er wordt gezegd dat het niet politiek gemotiveerd is in ieder geval. Maar dat weet je ook niet.
Dat weten we gewoon nog niet.
Nee.
Wil jij hem verdedigen?
Nou ja, kijk, iedereen heeft recht op verdediging. En hoe beter die verdediging is, hoe beter de uitspraak wordt. Dus daar wordt de maatschappij als geheel beter van. Alleen in Japan doen we dat niet zoals hier. Daar heb je heel vaak zogenoemde community councils. Ga je in een rondje. En daar moet je dus spijt betuigen en berouw tonen. Er wordt met je gepraat. En dan word je toch weer heel snel onderdeel van de maatschappij. Dus men gaat daar heel
dat
anders
goed?
Om.
Vind je
nou,
dat goed?
Het is wat Bernard zegt. Het is een stuk vredelievender maatschappij dan hier. De downside is dat er zijn misschien niet zoveel moorden, maar wel heel veel zelfmoorden. De harakiris, dus de zelfkastijding in dat land is giga.
Ja, ja dat klopt. Heeft ook te maken met de vreselijk strenge opvoeding. Heel veel kinderen die zelfmoord plegen omdat ze door hun ouders te veel achter de vodden worden gezeten.
Ja, dat zie je ook bij de Hindoestaanse gemeenschap.
Ja, precies,
dus dat ook.
Het moet altijd de allerbeste zijn.
Ja.
Maar goed.
Zo heb je altijd een keerzijde natuurlijk bij
dus je
elke
weet niet,
cultuur.
Nee, maar goed, het zijn toch belangrijke elementen. Want je weet niet wat er in de kop van deze moordenaar zat. Allemaal.
Nee. Nou, gaan we later wel horen wat we wel natuurlijk weten. Boris Johnson, natuurlijk wel al het nieuws van gisteren. Maar dat dendert natuurlijk flink door vandaag. Eén ding is zeker, hij is de politieke showman. Zo gaat hij een beetje de geschiedenis in. Maar de vraag is ook, hoe lang blijft hij nog? Want we zijn niet van hem af. Niet dat ik van hem af wil, maar...
Nou, iedereen zegt, en hij ook, tot september.
Ja.
Nou, is dat niet zo vreselijk lang. Alleen voor iemand die van zijn eigen fractie, door zijn eigen fractie wordt gedwongen om af te treden, zou je eigenlijk verwachten dat dat dan meteen zou gebeuren. En er was ook een plan.
Mm-hmm.
Er was een minister, Raab. Die was vroeger minister van Defensie en nu de vicepremier. En die stond al klaar. Die heeft een hele goede naam. zeg maar, door het hele parlement. Die stond klaar in de coulissen om het tijdelijk over te nemen. Maar dat is dan toch niet gebeurd. Dus er is nu wel al een race begonnen tussen alle mogelijke parlementsleden. Maar hij zit er gewoon nog.
Ik hoorde dat die vicepremier niet wilde.
Dominique Raab.
Ja.
Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
Ja. En dan denk ik, dat is toch eigenlijk onbestaanbaar? Je bent de vice. Dat is toch onderdeel van je functieomschrijving. Als de grote baas wegvalt, dan treed je in zijn spoor?
Dat weet ik niet, want hij was vicepremier en geen premier. Dus hij had wat dat betreft geen verplichting, denk ik, om in zijn voetstap te treden. Maar ik weet het niet.
Als hier meneer Rutte iets overkomt, dan gaat de eerste vicepremier...
Jawel, maar als meneer Rutte af moet treden omdat in dit geval de VVD-fractie hem daartoe zou dwingen, dan denk ik niet dat er een redden aan is.
Dan krijg je een kabinetscrisis.
Dan krijg je nieuwe verkiezingen. En dat was het alternatief wat ook in Engeland speelt. En er waren heel veel mensen die dachten dat Boris daarop in zou zetten.
Ja.
Omdat uit de peilingen blijkt dat hij nog steeds behoorlijk populair is onder het volk. En dat Labour niet zo populair of niet populair genoeg is om hem te verslaan.
Ja.
En in het Britse systeem mag dat. Hè. Dat heet de snap elections. Dus je kunt plotseling van de een op de andere seconde zelf verkiezingen uitschrijven als premier. In de hoop dat je wint. Of je kunt ook pech hebben. Theresa May heeft het gedaan toen ze dacht dat ze er geweldig voor stond. En toen verloor ze. En toen moest ze een coalitie vormen met de Noord-Ierse...
Ja, dus het loopt daar natuurlijk heel anders. Maar denk jij dat hij nog een soort slimmigheidje gaat bedenken waardoor hij nog langer kan blijven dan september? Kan het zomaar zo gek lopen? Of is het echt wel exit uiterlijk september?
Ja, ik denk dat dat wel zo is. Omdat de woede binnen die fractie is behoorlijk, hoor. En het gaat dus om verschillende dingen. Iedereen zegt het is nog steeds het gevolg van dat partygate. Dat hij dus feesten heeft gevierd in de ambtswoning in Downing Street 10... midden tijdens de lockdown. Waarvan hij zelf zegt dat hij dacht dat het besprekingen waren, vergaderingen.
Ja,
maar goed.
Ja. Over beeldvorming gesproken.
Over beeldvorming gesproken. En ook om te laten zien dat de scheidslijn tussen leugenaar en komiek is heel klein. En dat was zijn kracht ook.
Ja.
Want het had ook iets grappigs, die verdediging. Kom op, zeg. Je gaat mij niet wijsmaken dat jij zat te vergaderen met een groot krat bier voor je neus midden in de lockdown.
We hebben dit soort uitleg ook wel eens in Nederland gehad, hè, natuurlijk.
Zeker wel, zeker.
Koningshuis.
Maar wat ernstiger was, er is een Kamerlid, lid van het Huis van Afgevaarden of van het Lagerhuis. En die had de positie van vice chief whip. En een whip is iemand die binnen de fractie als taak heeft om alle leden van die fractie in dezelfde richting te houden. Hè? Dus je mag volgens het Britse systeem afwijken. Er is geen fractiediscipline die wij kennen. En je hebt dus een speciale functionaris om die bij elkaar te houden. Die meneer die was beschuldigd van het, ik zal maar zeggen, aanranden van een paar mannen.
Mm-hmm.
En dat had er al een tijd geleden voorgedaan. En toen Boris Johnson dat hoorde, zei hij, ik ben helemaal voor niks. En het bleek achteraf dat hij daar tot in de details van op de hoogte was gesteld.
Ja, want dat is eigenlijk waar hij op gestruikeld is.
Dat is waar hij op is gestruikeld. Dat hebben de mensen, en dat begrijp ik.
Want hij is enorm populair natuurlijk, dat zei je net ook.
Ja, maar dat heeft, ik denk ook de kiezer hem wel kwalijk genomen.
Ja.
Dat je over zoiets liegt, dat is toch weer net iets anders dan een feestje bouwen terwijl het eigenlijk even niet mag.
En dit zegt toch ook iets over de tijd waarin we leven. Hè? We denken gewoon, dat is leuk ook, we gaan het zo meteen uitgebreid over die beeldvorming hebben. Maar we denken heel anders over dit soort dingen inmiddels. Vroeger vonden we echt die beetje charmante, charismatische, sterke leiders heel erg fijn. Maar ze komen niet meer met alles weg. Dat zie je aan alles eigenlijk.
Nee, en je kunt van Boris Johnson zeggen wat hij wil, maar hij heeft inderdaad een onvoorstelbaar gevoel voor humor. Alleen, het is niet allemaal even smaakvol. Het is soms ronduit grof, racistisch. En dat sommige mensen. Ik noem maar wat. Hij is heel beroemd geworden met een uitspraak waarbij hij vrouwen met een boerka wandelende brievenbussen noemde. Nou, dat hele land lag dubbel van het lachen. Maar het is natuurlijk vreselijk als er iemand in het politieke echelon met dat soort termen komt. En dat soort quips, zal ik maar zeggen, daar deed hij er te veel van. Tegelijkertijd heeft hij een enorme dosis zelfspot. En dat, maar daarom kwam hij zo lang met alles weg.
Ja, en dat is ook een beetje die persconferentie die hij gaf. Dat was natuurlijk ook een beetje van, niet eens zeggen dat je weggaat.
Nee, precies. En zelfs daar zat een zekere... een zekere milde vorm van humor nog steeds in. En ook wel van wilskracht. Hè, van, ik heb nu inmiddels al die mensen die zijn weggelopen vervangen. Er is nu weer een kabinet. We gaan voorlopig door totdat er een vervanger is gekozen. Kortom, het was eigenlijk niet eens een pessimistisch verhaal.
Nee.
En het gaat ook fantastisch met het Verenigd Koninkrijk. En ik was toch maar degene in de westerse wereld die het allerbeste heeft toegeslagen met COVID.
Even schouderklopje.
En ik ben toch degene die Brexit voor elkaar had gekregen. Want daarom hebben jullie me ook gekozen. Dus hij stond. Wij zaten dus live in de uitzending. Het was om 2:30 hè, toen hij met dat ding kwam. Mijn eerste reactie was toen. Ik was bij Thomas van Zijn in Zaken doen. Die vroegen we, wat vind je ervan? Ik zei, ik vind dat hij een verkiezingstoespraak aan het houden is. In plaats van
het gaat gewoon door.
Ja, gaat gewoon door.
Nou ja, een beetje zoals Trump, hè?
Een beetje zoals Trump,
die gaat ook lekker gewoon door.
En er zijn heel veel grappen op het internet, omdat Boris Johnson is geboren in de Verenigde Staten.
Ah, kijk.
En daar heeft hij geloof ik de eerste 5 jaar van zijn leven of zo gewoond. Dus hij is Amerikaan van geboorte en had ook tot niet zo lang geleden de Amerikaanse nationaliteit. Iemand die in Amerika geboren is, kan president van de Verenigde Staten worden. Dus iemand riep, hoep, we hebben de oplossing. Ja. Dan zijn wij van hem af. En dan kan hij daar het Trump vervangen. Want daar willen we ook vanaf. En dan krijgen we misschien toch nog wel een leuke tijd.
Ja, blijkt alleen, het straks de broer van Trump te zijn.
Ja, precies. Alleen de wet zegt dat je ook 15 jaar in Amerika moet hebben gewoond. Dus het feest gaat niet door.
Dat gaat niet door.
Maar het was wel een leuke.
Dank je, Bernard. En jij bent er natuurlijk volgende week sowieso ook weer. Maar we gaan hier nog even door. Zometeen het tweede deel van de Friday Move.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
The Prime Minister has agreed to stand down.
Ja, we zien de afgelopen weken dat het aantal nieuwe infecties toeneemt.
Above all, I want to thank you.
Diana Matroos.
Oh, wat een heerlijk sfeertje hier in de Sky Lounge hier in Amsterdam. Advocaat Richard Korver is vanmiddag mijn co-host. En ook schuiven Roderick Velo, Marjolein Moorman en Jochem Uitenhagen nog zo bij mij aan. Dit is dus de Friday Move live vanuit de Sky Lounge in het Double Tree by Hilton Hotel in Amsterdam. Met natuurlijk weer de beats van DJ Desmond. Ja, want misschien vraag je je af, waar is DJ Thomas Robson? Nou, die ligt denk ik samen met Wilfred onder die parasol. En daarom zijn wij er vandaag. Je luistert naar de Friday Move van 8 juli. Ben je nou spiritueel?
En nogmaals, dat moet je nooit over jezelf over uitlaten.
Maar dat weet jij wel. Waarom dat mag je daar niet over uitlaten?
Nou, dat is aan anderen.
Kan toch iets waar je voor kiest dat je gewoon je spiritueel wil bezighouden?
Ik denk niet dat je daarvoor kiest. Je bent het of je bent het niet. Maar
het is
niet
belangrijk voor je?
Spiritualiteit is denk ik voor ieder levend wezen van belang.
Moeten we daar meer aandacht aan besteden?
Nou, het zou niet onverstandig zijn als mensen daar eens iets meer bij stil zouden staan. Bij wat de gevolgen zijn van hun acties. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. En het idee dat als jij iedere dag 3 keer nadenkt over... goh, waar ben ik vandaag dankbaar voor? En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Moet je eens doen een maand lang. Daarna ben je echt een stuk gelukkiger. En ga je opeens hele rare dingen doen. Ga je mensen voorrang geven in het verkeer. En denk je, goh, nou, die heb ik alweer binnen.
Ja. Welke 3 dingen zei je vandaag tegen jezelf dan?
Nou, ik doe het altijd aan het eind van de dag, eerlijk gezegd.
Wat doe je?
Mezelf afvragen waar ik dankbaar voor ben die dag. En dat kan soms iets heel onbenulligs zijn. Dat iemand waarvan ik het niet had verwacht mij vriendelijk groet. Het kan zijn dat je een rechtszaak wint. Maar het zijn, heel vaak zijn het juist de kleine dingen die dankbaar maken. En als ik met mijn handen vol hier aankom lopen toevallig, wat zo was. En er is een meisje die even de deur opentrekt, zodat ik in één keer door naar binnen kan. Ja, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja,
nou, ik vind het goed dat je erbij stilstaat. Ik probeer dat zelf ook steeds meer te doen. En misschien is het wel de dankbaarheid die jij gaat brengen, Roderick Velo. Journalist en intussen ook bij ons aangeschoven. En wat wel mooi is, je bent natuurlijk mijn oud collega. We hebben heel lang samen het nieuws gelezen voor RTL Z, RTL Nieuws. We zijn allebei nu intussen een tijdje weg. En ik kwam jou tegen afgelopen week, Kerkstraat. Ja. Ik kwam fietsend aan van het werk. Ik bumpte echt tegen jou op. En toen liep jij met je boek en toen zei: kom je vrijdag.
Precies. En dus vanwege het toeval zit ik hier inderdaad. Want ik had net zo goed een andere weg kunnen nemen. Of Diana had een 5 minuten later van huis kunnen gaan. Of het niet kunnen vragen. Precies. Nee, maar goed, dus dat is inderdaad mooi toeval. En daarom zit ik hier.
Ja, jouw boek, hij is al een paar keer, je hebt de uitzending niet kunnen horen, maar een paar keer gevallen. De schijn regeert. Waarom dacht je, ik moet dit boek echt schrijven? Het is natuurlijk ook wel naar aanleiding van je columns, hè, Telegraaf.
Ja, precies.
Nou,
het was meer dat de uitgever Blauwburg wel naar mij toe kwam. Die belde mij en die zei van: goh, Roderick, is niet een idee om eens een keer jouw columns te bundelen onder een bepaald thema? Dus toen ben ik ze weer eens helemaal gaan lezen. De allereerste heb ik ook nog. En toen dacht ik, nee, dit is toch echt niet goed genoeg voor een bundel. Ik was echt zwaar teleurgesteld in mijzelf. Maar op een gegeven moment, ik ging meer doorlezen. En toen op een gegeven moment werd het wel iets beter. En de selectie heb ik zelf gedaan samen met de uitgever. En toen kwamen we op het idee dat er toch eigenlijk heel veel columns gaan over hypocrisie, over schijnoplossingen, over zowel in het bedrijfsleven als in de politiek als bij mensen ook. We leven natuurlijk heel erg aan de voorkant. Hè, ook door sociale media zijn we natuurlijk, de voorkant is heel erg belangrijk. We worden gecanceld door één uitspraak. We worden geneeld. Onze reputatie gaat eraan vanwege iets heel kleins. Dus we leven heel erg aan de voorkant. En die schijn is heel erg belangrijk. En vandaar ook de schijn regeert.
Ja, en ik merkte aan jou, Richard, dat jij echt ermee bezig bent. Eigenlijk met dit onderwerp. En je hebt het hele boek. Hier ligt jouw boek, Roderick. Ja, helemaal uitgeprint.
Ik hoorde het pas gisteren, dus ik heb het moeten doen met een printje.
Oké, ik heb een exemplaar voor je.
Heel fijn, dat vind ik heel leuk. Het is heel belangrijk dit. Want het gaat tegenwoordig overal over beeldvorming. Als je bijvoorbeeld kijkt naar instituties als de rechtspraak en justitie, daar zijn bijna meer mensen, als ik het even iets chargeer, bezig met communicatie dan met de inhoud. En die worden ook steeds belangrijker gevonden. Er worden persberichten gemaakt. En als ik iets lelijks twitter over de politie, dan heb ik in no time de woordvoerder van de politie in mijn DM. Van: meneer Korver, wilt u ook even de andere kant van het verhaal horen? En wilt u die wel ook belichten? Of nog beter, kunt u niet die tweet weghalen? Ja. Die zijn helemaal bezig. Je ziet het nu met die boer, met die jongen. Pam, binnen een uur
Jouke,
persbericht.
Jouke.
Ja, maar je ziet het ook bij de politici, hè? Alle Kamerleden die knippen hun filmpjes voor sociale media. Ja. Je ziet het ook bij staatssecretarissen, bij ministers. Die gaan ergens op bezoek en die maken dan een filmpje van zichzelf. En om dat op Twitter te zetten.
Ja, maar het wordt heel eng, hè? Want je had het net over reputatie. En voor een politicus is reputatie toch wel eigenlijk zo'n beetje het enige wat hij heeft. En als dat wordt aangetast door bijvoorbeeld een valse beschuldiging, die zomaar in het politieke bedrijf kan opdoemen, want daar kunnen andere mensen electorale belangen bij hebben. Hè?
Maar ik vind het eigenlijk al erg wat je zegt, dat dus het enige is wat ze hebben. Terwijl ik denk, het gaat toch om de inhoud.
Precies, ja.
Ja,
maar we zijn dus blijkbaar op dat punt aangekomen dat jij zegt, dat is het enige wat ze hebben, hun imago.
Nou, als dat imago beschadigd raakt, dan is niemand meer geïnteresseerd in wat hij inhoudelijk te zeggen heeft. Dus de volgorde is tegenwoordig dat je eerst moet zorgen dat je reputatie goed is. En daarna ga je nog eens kijken naar de inhoud. En je hebt ook nog mensen die zeggen, nou, reputatie, als ik maar heel veel in beeld ben ergens, I don't care who. Die stromingen die kennen we allemaal ook. En dan krijg je bijvoorbeeld hele irritante commissievergadering. Ik zag er vandaag op Twitter eentje langskomen, waarbij dan iemand, een of andere dissidentachtig figuur in de Kamer, alleen maar loopt te rellen in zo'n commissie en het inderdaad niet meer gaat over de inhoud.
Ja, is dat inderdaad, je bent natuurlijk ook van huis uit, ben je politicoloog. Is dat heel erg veranderd, Roderick, in de loop der jaren? Want ik denk, we hebben dan nu misschien de vorm sociale media daarvoor, maar uiteindelijk vroeger deden we dat natuurlijk ook, een bepaald imago, en dat op andere manieren oppoetsen.
Ja, ik denk dat het altijd wel belangrijk geweest is. Maar sociale media, iedereen kan tegenwoordig iets van vinden. Vroeger werden er brieven gestuurd naar de kranten. En dan bepaalde de redacteur welke brieven in de kranten kwamen. Dat was dan het weerwoord wat media kregen. Tegenwoordig kan iedereen een Twitter-account of een Facebook-account maken, aanleggen. Dus iedereen doet mee. En dat legt wel wat extra gewicht in de schaal, denk ik.
Ja, nou geef je ook een paar voorbeelden in jouw boek. En misschien is dat ook even goed om die te delen. Bijvoorbeeld zo iemand, de zanger van U2, Bono. Daar heb je echt een bepaalde irritatie bij. Niet waarschijnlijk zijn muziek, maar wat andere dingen die hij doet. Leg eens uit.
Nou kijk, Bono is een mooi voorbeeld van iemand die zich heel erg voordoet als strijder voor rechtvaardigheid en de armoede. En wat blijkt is dat hij toch eigenlijk vooral op schoot zit bij de macht. Hij is goede vrienden bij Tony Blair en hij komt op het World Economic Forum. En mijn ergernis zat hem in dat
daar kan hij ook strijden, hè, natuurlijk, om die armoede op te lossen. Dat hoeft niet verkeerd te zijn.
Nee, precies. Maar dat doet hij dus niet. Hij vindt dat dus blijkbaar veel belangrijker, want zijn biograaf heeft dat allemaal uitgezocht. En 2005 is een heel belangrijk jaar in de biografie van Bono. Dat hij die mensen die hij spreekt, dus de toegang tot de macht die hij heeft, niet afrekent, niet vraagt van hoe zit het ermee. En wat blijkt, ook uit de gegevens, is dat die armoede niet wordt opgelost. Dat alles waar hij zegt voor te strijden, dat niet wordt opgelost. En hij heeft de kans om bij de macht te zitten en die ter verantwoording te roepen. En dat gebeurt niet.
Je zegt hij maakt gebruik van de belastingparadijzen. Dus hij ontduikt zelf ook zijn verantwoordelijkheid om voor de minder bedeelden op te komen.
Exact. Hij predikt dus herverdeling van geld en van macht om juist ook de boel meer gelijk te trekken, maar hij ontloopt zelf de belasting door zijn geld onder andere hier in Amsterdam bij een brievenbusfirma op de Herengracht neer te zetten. Dus het is en die hypocrisie daar, dat is altijd voor mij een rijke bron voor een column. En die zie je ook in de politiek, je ziet het in het bedrijfsleven. Dus het is wat mij betreft is het een hele goede tijd voor om columns te schrijven en om dit boek te schrijven. Ja.
En noem eens nog wat meer voorbeelden waarvan je echt zegt dat is echt de schijn die regeert. Misschien iets uit het bedrijfsleven, de politiek? Nou,
wat je bijvoorbeeld hebt gezien is dat je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever. Dat is een bedrijf wat zich heel erg, ook via de sociale media en de eigen website, presenteert als een bedrijf wat opkomt voor homorechten, voor transrechten, voor rechtvaardigheid, arbeidsomstandigheden. Zij treden daarbij zelf in de media om dat allemaal op Pride, in Pride Maand of op andere momenten over het voetlicht te brengen. Maar Unilever heeft een filiaal en een fabriek in Iran, in Teheran. Mm-hmm. En op de stoep van dat filiaal worden homo's opgehangen, worden mensenrechten geschonden. En daar zwijgt Unilever als het graf over. En dat vind ik dus hypocriet.
Dus ze pakken er iets uit, zeg jij, en daar schijnen ze het licht op. Je kan ook zeggen van ze doen tenminste in ieder geval iets. Hè? Ik bedoel, je kan, ik zeg niet dat ik met je oneens ben, hè, maar ik probeer gewoon ook even van de andere kant te kijken. Ze kunnen ook niet de hele wereld verbeteren. En ze doen in ieder geval iets. Nee, maar nu begin je verneinigd te lachen.
Ja, kijk, als je nou ergens een verschil kan maken als het gaat om homorechten en trans, dan is het in Iran. Daar kun je een verschil maken. En daar gebeuren gruwelijke dingen met homoseksuelen. Die worden opgehangen, die worden geëxecuteerd.
Maar is dat niet een beetje irrealistisch? Ik denk dat je meer in het Westen kunt doen aan homorechten dan in Iran. Want als je in Iran argumenten gaat neerleggen voor homorechten, dan word je gewoon het land uitgekindeld, wordt je bedrijf gesloten en is het exit.
Ja, maar je bent een grote speler. Je bent een multinational.
Ja, maar ik denk niet dat ze het risico willen lopen dat ze er het land uit worden.
Nee, dat denk ik ook. Dus is het hypocriet. Dus kies je voor het geld. Unilever kiest voor het geld, voor zijn positie, voor zijn fabriek.
Of ze kiezen ervoor om daar een invloed uit te oefenen waar het ook een effect kan sorteren.
Ik weet het niet. Ik hoor het niet. Zij zwijgen. Het enige wat ik vraag, is ook in het boek vraag ik van wees daar wat duidelijker over, zeg er wat over. Want er gebeuren daar vreselijke dingen.
Ja, maar misschien kan dat dus juist niet dat je er wat over zegt. Hè? Want daarmee laat je het licht op iets schijnen. Maar dat je zegt not good enough for me.
Absolutely.
Ja. ik probeer ook even bij jou te kijken, Richard. Want jij was er natuurlijk niet bij toen wij begonnen aan de uitzending. Maar jij maakt je wel zorgen over de schijn. Jij ziet diezelfde schijn ook. Dat is wat jou bezighoudt, ook in de politiek.
Het is doorlopend. Kijk, als er een mevrouw mishandeld wordt door een politieagent, zijn haar vriend. En die wordt blijvend invalide gemaakt. En de officier zegt, dat ga ik met een gesprekje afdoen. Nou, dan klim ik in de pen. Brieven van tig pagina's. Nee, we doen niks. Op een gegeven moment kan ik niet anders dan een ander wapen inzetten, namelijk dat van jouw vak, de journalist. En dan gaat Marcel Hanen bellen. En binnen 5 minuten is het toch... oh nee, we gaan toch maar een zitting doen. Ja. En dan denk ik, ja, dan gaat het toch echt verkeerd in dit land. Als de mediadruk of de beeldvorming bepalender is voor de inhoud dan de inhoud. En dat zie ik wel echt aan de lopende band gebeuren.
Ja, maar daar kun je volgens mij niet zoveel aan doen. Je kunt niet van media, mensen, politici, bedrijven verwachten dat ze zich onttrekken aan de beïnvloeding van de beeldvorming. Waar ik,
nou, dat
waar
is,
ik
een het is heel breek. Sterk punt ook wat je maakt. Hè? Je kan journalisten, terwijl je zou kunnen zeggen... joh, er gaan allemaal verhalen worden er verspreid. Natuurlijk moeten wij als journalisten dat ondervangen... en daar een ander licht op laten schijnen. En toch zeg jij, die beeldvorming... dat is niet de verantwoordelijkheid van journalisten.
Ja, daar ben ik. Dat is mijn punt wat ik maak in dit boek. Want de beeldvorming... journalisten moeten zich bezighouden met de feiten. Dat is eigenlijk waar het hen om gaat.
Ja, maar wat jij met jouw boek zelf heel goed doet... is dat, denk ik, een journalist... zich ook bezig moet houden met het blootleggen van... hey, kijk eens, de macht reageert op bijvoorbeeld pers. Dan gaat de macht in beweging. En als er een advocaat voor diezelfde mevrouw aanklopt, doet men niks. Ook dat, hè, jij laat hier een hele aantal hele mooie... en soms hele schrijnende voorbeelden zien... van hoe de schijn regeert. Je hebt het niet voor niks.
Ik zou ook zeggen, daar is ons werk voor. Jij bent journalist, Roderick, ik ook. Daar is ons werk toch voor?
Zeker. Kijk, wat ik... bepleit is dat journalisten niet moeten meedoen met die beeldvorming... maar juist die beeldvorming die anderen opwerpen... moeten doorprikken. Dat is het belangrijke werk van een journalist. Mm-hmm. Maar wat ik ook zie is dat de journalistiek bezig is... om rekening te houden met die beeldvorming.
Kan je eens voorbeelden geven waarvan jij om je heen ziet gebeuren... is gewoon niet goed?
Nou, bijvoorbeeld, het boek begint eigenlijk met een voorbeeld van Radio 1. NPO Radio 1. Die hebben bijvoorbeeld die redacteuren... die krijgen de mededeling dat ze niet meer... mannen die voetbal kijken, moeten afbeelden, geen foto's daar meer van. En vrouw in de keuken mag ook niet meer. Want NPO Radio 1 wil heel graag dat zij dat doorprikken... dat ze niet meegaan in de beeldvorming, stereotype beeldvorming.
Ja. Ja, op zich valt daar wat voor te zeggen, toch?
Ja, dat zou je zeggen, maar dan... begeef je dus als journalist op een heel op het terrein van de PR... Dan ga je dus inspelen op die beeldvorming. Sieren. Ja, dan word je sieren, precies. En dan ga je dus...
Ik ben bestuurslid bij sieren, dus pas op.
Ja, daarom zei ik het.
Dan ga je op een hele... dat wist jij.
Ja, dat wist ik. Ik heb ook mijn huiswerk gedaan.
Oké, wat goed.
Je gaat op een hele ethische manier zitten en je gaat weg van de feiten... en voordat je het weet ben je dus bezig met bepaalde feiten... terzijde schuiven, omdat het hoofd van Radio 1 heeft gezegd...
Maar zeg je dan dat er nooit iets hersteld moet worden aan de geschiedenis? Ik bedoel, er zijn ook bepaalde dingen ingeslopen... Ook bij journalisten, die misschien helemaal niet feitelijk zijn... en dat je ook weer terug moet naar een realistische weergave. Dat zeg ik ook omdat je best wel tegen diversiteit bent. Dan kom je natuurlijk even op mijn tere plekje. Ja. Maar ik snap ook wel wat je zegt, hoor. Want er zit ook een heel businessmodel achter. En dat zie ik ook wel.
Ik ben
wel.
Helemaal niet tegen diversiteit, alleen...
Het is een industrie en dat deel ik met je. Maar die industrie hoeft ook niet altijd fout te zijn. Want je ook bepaalde dingen van de geschiedenis misschien moet herstellen... die niet goed zijn gegaan.
Ja, maar is dat een taak van de journalistiek? Dat weet ik niet. Dat geloof ik niet.
Als je dus je hebt laten beïnvloeden door stereotype beelden... die niet kloppen met de feiten. Want je zegt, journalisten zijn voor de feiten. Dan denk ik, dan moet je dat ook kunnen herstellen, toch?
De feiten herstellen, ja. De geschiedenis herschrijven, kijk... ik denk dat het voor journalisten al moeilijk genoeg is om de werkelijkheid te beschrijven. Als je dan ook nog de gewenste werkelijkheid denkt te moeten beschrijven, dat lijkt me.
Ja. Ik zie Bernard. Bernard, kom even. Kom even, help. Ik zie jou. Nee, want ik zie jou in één keer hier staan en er gebeurt iets bij jou.
Ja, nee,
wat
ik ben gewoon.
Ben je geïnteresseerd?
We kennen elkaar al een paar dagen, dus ik ben zeer geïnteresseerd in het onderwerp. En ik heb enorme bewondering voor. Ik vind het een fantastisch idee. Er zijn een paar dingen die je kunt spreken. We hebben een advocaat aan tafel, dus die kan erover meepraten. Je kunt zeggen, journalisten hebben als taak waarheidsvinding. Daar gaat het hier ook een beetje over.
Ja.
En de vraag is tot hoever dat gaat. Want wij zijn geen rechtbank. Wij kunnen geen mensen onder ede horen. We kunnen alleen maar naar feiten zoeken. En kijken of die feiten kloppen. En die dubbelchecken en zien of het dan in elkaar glijdt. Dat zit vaak heel dicht... op de rand van wat in ik zou maar zeggen, wat ook in het recht gebeurt. Wat de zaak bezoedelt is die sociale media, die ik niet voor niets altijd asociale media noem en waar ik ook niet aan meedoe. Omdat je vaak een bosbrand krijgt om een kleinigheidje waar mensen elkaar allemaal gaan napraten. En dan moeten journalisten ontzettend uitkijken dat ze daar niet in meegaan. Dus je moet ook, wat tweede factor, waarheidsvinding is heel belangrijk en onafhankelijkheid is even belangrijk. Dat zat ik te denken toen ik dit allemaal aan.
Ja, nee, maar
dat is precies waar het over gaat voor jou ook.
Ik weet nog, heel lang geleden, misschien wel 20 jaar geleden, dat op een bepaald moment wij zaten te praten, toen ging jij geloof ik kijken in de Balkan.
Ja, ik ging naar Bosnië.
Naar Bosnië, omdat hij zei, hij las het nieuws, we horen daar elke dag allemaal dingen over. Hij en ik deden dat dan door allerlei omstandigheden vaak samen. En hij dacht gewoon, ik ga kijken.
Ja.
Dat vind ik een journalist.
Nou, maar dat herinner ik ook toen wij samen RTLZ het nieuws daar lazen. Er waren natuurlijk ook allemaal discussies op de redactie zoals dat gaat. En ik was het lang niet altijd met je eens. Maar ik waardeerde wel altijd dat je de kritische vragen bleef stellen. En dat probeer ik ook altijd te doen.
De heigerigheid die er nu is, hè, als er bijvoorbeeld een melding is over grensoverschrijdend gedrag van een politicus.
Ja.
Dan wil iedereen wil maar de eerste zijn die naam de eter inslingert. En ja, ik heb nu een aantal zaken gezien waarin iemands reputatie, daar zijn we weer, compleet vernacheld is op basis van een gerucht wat niet waar blijkt te zijn. En ga dat maar eens herstellen. Dat herstel waar we het net over hadden, dat is vaak veel moeilijker dan eventjes een bullshitbericht de wereld inslingen.
Jij staat ook een paar slachtoffers bij van The Voice. Daar zie je het. Oh, heb ik dat verkeerd?
Dat heb je verkeerd.
Heb je huiswerk gedaan?
Ja, ik heb er heel veel van gevonden. En ik ben heel blij, eerlijk gezegd, dat ik daar niemand in bijsta.
Want China,
daar kan
Chili
ik er gewoon vrij over spreken. Dus ook daar heb ik steeds in de media tegengas gegeven. Dat bij iedereen. Ja, je kan allemaal wel Borsato, Ali B, noem ze allemaal maar op, al in het verdomhoekje zitten. Maar dan zullen we eens even afwachten
even
wat er van waar is.
Overlaten?
Ja, laten we eerst eens even horen wat de feiten zijn.
Absoluut.
Dat weet niemand. Ligt ook een beetje aan de mol, hè, met zijn advocatenkantoor die dat allemaal in het geheim onderzoeken. Maar laten we nu maar eens politie en justitie hun werk laten doen.
Ja. Smaakt naar meer, Roderick? Dat boek is nu te krijgen.
Het boek
maar
is nu
even reclame nog.
Ja, zeker. Ja. Het boek is te krijgen. Het heet De Schijn regeert. Het is verkrijgbaar in veel boekwinkels. Maar het is ook verkrijgbaar bij Blauwburg, Wal en gewoon via bol.com.
Kijk.
En het zijn meer dan 40. Het zijn meer dan 50 columns. En er is nog een extra werk ook. Ja, het is een mooi boek.
Komt er een vervolg?
Nou, ik ga lekker door met het schrijven van die columns. Want daar heb ik ongelooflijk veel plezier in. Dus nog even wachten en dan komt er een nieuw boek. Ja. Ja.
Leuk, leuk. En je hebt natuurlijk ook een podcast. Hè, dus daar kunnen mensen jou ook altijd vinden.
De TPO-podcast.
TPO-podcast. Dankjewel, Roderick. Hartstikke leuk. Wie weet komen we elkaar weer tegen op de fiets. En dan kom jij met je tweede boek. Kom je gewoon weer terug. Straks praten we verder en blikken we terug op het politieke jaar. Want het is natuurlijk reces. Dus alle tijd om terug te blikken met Marjolein Moorman en ons politiek journalist Lene Beekman. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
And I want you to know how sad I am.
We krijgen volgens mij geen stuiver terug met dit onderzoek, maar we weten in ieder geval dat we 5 miljoen euro meer uitgeven.
Diana Matroos.
Het was opnieuw een week van de boerenprotesten en ze voelen er helemaal niets voor om te overleggen. Ja, hoe komen we uit deze impasse? Dit is de Friday Move, live vanuit de Sky Lounge in Amsterdam met de beats van DJ Desmond. Aan tafel, politiek verslaggever Leendert Beekman en melkveehouder Wilbert van der Post. Hij is ook verbonden aan de LTO. Marjolein Moorman, zij is wethouder onderwijs, armoede, schulden en jeugdzorg voor de PvdA in Amsterdam. En eigenlijk dankzij haar is de PvdA natuurlijk de grootste geworden in Amsterdam. Gaan we het zeker over hebben. En mijn co-host nog steeds is advocaat Korver, Richard Korver. En gaat lekker weer meedoen aan alle vragen. Allereerst reces, en dat zei ik net. En toen zei Marjolein Martijn, ja, doei, ik moet nog een week werken. Voor mij is het nog geen reces.
Nou, nog langer, maar we hebben in Amsterdam... is er gewoon een gemeenteraad deze week. Dus het politiek draait gewoon in Amsterdam door. En daarna ga ik ook nog gewoon door. Ik ben nu ook loco-burgemeester, dus ik heb gewoon piket de eerste tijd.
Ze zijn eigenlijk een beetje lui daar in landelijk politiek Den Haag.
Ik vind het al meteen lekker, hè, Diana.
Ja. Leendert, je was natuurlijk gisteren, want we probeerden ook heel veel mensen deze kant op te krijgen. Zeiden ze allemaal, oh, we zijn zo moe, we trekken het niet.
Ja, veel afspraken al gemaakt. Eerste dag reces. Dus het was lastig om je gasten te krijgen.
Ja.
Ja, iedereen is wel toe aan reces in politiek Den Haag.
Maar hoe was het feest?
Toen mocht ik al.
Hoe was het feest?
Nee, zo is het niet gegaan. Dan hadden hier gewoon veel meer aan tafel moeten zitten. Ik denk ook een beetje slappe hap daar.
De afgelopen dagen zijn heel druk geweest. Mm-hmm. Heel veel 2 minuten debatten, zoals dat dan heet. Want ook bij de kleinere debatjes, in de commissiezalen kan je geen moties indienen. Dus de afgelopen dagen, geloof ik, 30 debatten achter elkaar geweest om moties in te dienen. Die zijn ook nog, daar is nog over gestemd. 2 keer tot diep in de nacht vergaderd. En daarna het eindfeest in Nieuwpoort.
Ja, vertel even. Heb je nog leuke nieuwtjes of zo?
Alles wat in Nieuwsport gebeurt, blijft in Nieuwsport. Nee, het was gewoon een heel gezellig feestje. En Michiel Breedveld van NOS, die kwam met zijn band spelen. Joost Eertmans was DJ. Dus,
meen je niet?
Ja, wel.
Oh, die moeten we hier een keer bij de Friday Move vragen.
Als DJ, Joost Eertmans. Ja.
Nee, daar heb ik een heel verhaal van. Joost Eertmans DJ, dat was toch een van de redenen dat het toen ook misging bij Thierry, of niet?
Bij Thierry?
Ja, omdat ze een andere muzieksmaak hadden.
Nee, dat was met Kerst.
Oh ja.
Nee, met Kerst gaan vertellen de politici wat hun lievelingsnummer is. Er werd een soort van lievelingslijstje van... En toen had Thierry ergens midden in de nacht had hij een mailtje gestuurd. Wat is dit voor een... Nou, ik zal zijn woord niet herhalen. Muziek. Hij was het niet eens met de keuzes die op dat lijstje stonden. Elk jaar komt dat lijstje trouwens uit. Ja. Het is interessant om te zien welke
zijn ook een beetje gevoelig dan. Want ik denk, feest, moe. Er zit natuurlijk ook hier Boer bij ons aan tafel. Je bent melkveehouder. Ik denk dat er vanuit jullie optiek niet veel te feesten viel gisteren.
Nee, zeker niet. Dus qua reces betreft... mijn laatste reces, echte reces, was de zomer van 2015. Dus dat duurt ook, is ook al een tijdje geleden.
Ja, precies. Jullie hebben geen reces. Maar merkte je dat, Leen, dat het toch een beetje een zweem... van deze spanningen allemaal in de zaak heeft? Want het is echt niet gering, hè? En ik wil straks ook horen wat Wilbert ten aanval
van vindt. Laat ik ook even wat feestje zeggen. Het feestje is eigenlijk, hè, want Nieuwsport is van de journalisten. Het is een feest van de journalisten. Heel veel ambtenaren. Niet alle Kamerleden zijn er. Bewindslieden komen niet. Het is nu inderdaad reces. Er wordt volgende week is er gewoon nog ministerraad. Dan wordt het in augustus weer opgepakt. Ze hebben piket, dus er wordt zeker wel gewerkt in politiek Den Haag.
Nee, ik maak ook maar een beetje grapjes.
Ik heb het heel veel op Twitter gezien, hoor. 59 dagen reces. Wat is dat voor iets belachelijks? Nee, maar iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit. Dat zijn we natuurlijk even gaan rondvragen. Wanneer zie ik u deze zomer weer terug? Nou, de meeste politici zeiden waarschijnlijk snel.
Ja. En ik bedoel, ik zou voor geen goud met ze willen ruilen. Laat ik dat even zeggen. Ook als het gaat om bedreigingen. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Want daar begon ik eigenlijk ook de uitzending met Richard Korver mee. Toch even de sfeer. Hoe kijk jij terug op dit parlementaire jaar? Met gewoon al die heftige dingen. De boeren... protesten, de toeslagenaffaire. Ik bedoel, het gaat maar door met de ellende eigenlijk.
Ja, en begin dit jaar, toen Rutte 4 aantrad... was er eigenlijk heel veel geld uit te geven. En dat was ook wel, zeker bij de coalitiepartijen, een feeststemming. We hebben geld om het klimaat aan te pakken, stikstoffonds. We gaan de woningbouw aanpakken, veel optimisme. Nou, de inval in Oekraïne door Rusland heeft alles veranderd. En die koopkrachtplaatjes... alles verandert. Maar als we bijvoorbeeld over het stikstofdossier praten... en Wilbert van der Post zit naast ons... ja, dat was nu ook, ondanks de oorlog in Oekraïne... was dat stikstofdossier nog steeds op tafel gekomen... en waren er nu ook boerenacties geweest. Dus een deel van de crisis die nu in Den Haag heeft te maken met de oorlog... een ander deel...
Echt
bijvoorbeeld de woningnood. Daar weet Marjolein Moorman als wethouder hier in Amsterdam ook genoeg vanaf.
En armoede natuurlijk.
Armoede,
hè?
Ja, armoede zit wel heel erg ook aan koopkracht vast.
En de toeslagenaffaire. Dat is allemaal een beetje met elkaar te maken. Maar laten we even naar Wilbert gaan. Hashtag trots op de boer. Staat daar heel groot op je t-shirt. Je bent dus trots, maar het is ook een hele moeilijke tijd. En heb jij nou gevoel hoe we uit die impasse moeten komen? Want het is impasse, dan druk ik het nog een beetje verkeerd uit. Het gaat echt agenten die gaan schieten, boeren die echt een minister gaan bedreigen. Het loopt gewoon helemaal uit de hand.
Ja, dat lijkt er wel op dat het inderdaad behoorlijk uit de hand gaat lopen. Dus ik moet zeggen dat agenten die gaan schieten, ja, kan natuurlijk gewoon niet. Als je ziet ook de reden waarom ze zijn gaan schieten. Ik heb de filmpjes gezien. Ik begrijp het niet. Dus, het zal wel. Dus er wordt dan gezegd, ja, hij reed op de agent in. Nou, het is nu allemaal geseponeerd. Dus er blijkt dus ook wel dat dat niet klopt. Maar je merkt wel dus dat de politie natuurlijk heel erg onder druk staat. En ja, dan kan er gezegd worden, ja, het is de schuld van de boeren. Maar ik denk eerder dat de schuld gewoon is bij Den Haag, die gewoon totaal niet wil luisteren naar de boerenorganisaties. En gewoon een eigen plan trekken. En zeggen, jongens, zoek het maar uit. Nu ook Remkes die aangesteld is. Ja, Remkes die heeft het plan bedacht om dus 50% van de boeren dus uit te kopen.
Ja, want eigenlijk waren de kabinetsplannen die waren wat lichter aangezet. En hij kwam daar met zijn adviescollege, waar hij de voorzitter van was, even overheen dat het allemaal scherper moest.
Ja, dat klopt. En die man is nu dus als bemiddelaar aangesteld. Terwijl de boerenorganisaties andere mensen hadden aangedragen. Dus de boeren hebben er geen vertrouwen in. Vervolgens zegt Rutte van ja, de doelen blijven hetzelfde. Het tijdspad blijft hetzelfde. Dus daar valt niet over te praten. Maar er gaat nu een bemiddelaar komen die eigenlijk moet zorgen dat de boeren gewoon meewerken.
Ja, en dat is natuurlijk, ja, misschien is het goed dat jij nog even aanvult, Leendert, wat Rutte net bij de persconferentie zei. Want LTO, waar jij natuurlijk ook aan verbonden bent, Wilbert, die hebben eigenlijk gezegd, joh, wij willen niet met Remkes praten, gaan we niet doen. En Rutte houdt vast.
Ja, de grote vraag was natuurlijk bij de persconferentie, hoe nu verder? We hebben 3 boerenorganisaties ondertussen al die niet met Remkes aan tafel willen zitten. Precies om wat Wilbert vertelt. Hij heeft dat rapport geschreven. Daar is nu het kabinetsbeleid op gebaseerd. Wij willen niet met hem aan tafel zitten. Waarom gaat u dan toch met hem verder? En Rutte blijft dan herhalen, ik zie dat anders. Zoals Rutte heel vaak dingen anders ziet. Ik zie dat anders. Remkes heeft heel veel ervaring. Dat komt wel goed. Maar meneer Rutte, komt het echt? Dat komt wel goed. Heeft hij keer op keer herhaald, Remkes is de juiste persoon en we gaan niet iemand anders erop
zetten. Ja, en ik zie een smalend lachje bij Richard.
Het is toch geen bemiddelaar, dit is een doordouwer. Laten we dat dan even gewoon benoemen zoals het is. Een bemiddelaar is iemand die open naar beide partijen luistert en kijkt of hij nog wat tot stand kan brengen en bovendien bij de uitkomst zelf geen belang heeft. Dat is een bemiddelaar. Dit is een doordouwer.
Rutte zegt zelf, even zijn woorden, dit is wel degelijk een onafhankelijk denker, zoals hij hem ongeveer noemde.
Ja,
dit is een man die heeft laten zien dat hij tegen de stroom in zijn eigen plan trekt. Dat heeft hij in Den Haag gedaan, dat heeft hij in Limburg gedaan. Dat heeft hij bij de kabinetsformatie gedaan. En dat gaat hij zometeen ook bij de boeren doen. Vol vertrouwen in Remkes van
ik denk dat de boeren nog meer vertrouwen zouden hebben in bijvoorbeeld meneer Dijsselbloem, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die dwars tegen het kabinet ingaat.
Ja, dat zou zeker.
Was Rutte het vorige week ook niet mee eens, hè? Heb ik hem naar gevraagd bij de persconferentie. Hoe leest u nou dit? Dijsselbloem zei eigenlijk, er wordt niet geluisterd door dit kabinet. Ja. De luiken zijn dicht. Geen zelfreflectie.
Nee.
Dus ik vroeg hem, geeft u eens reflectie op dat u geen zelfreflectie heeft? Nou, er kwam geen zelfreflectie op terug in ieder geval.
Nee.
En dat zie je nu dus ook.
Marjolein, ik ben benieuwd hoe jij ons gaat helpen als politicus in deze. Een verstandig iemand, zo lijkt je me altijd overkomen. Hoe komen we nou uit deze impasse? En hoe duid jij wat er aan de hand is?
Nou ja, Wilbert had natuurlijk nu net het cruciale woord. En het gaat over vertrouwen. Kijk, in die zin is een bemiddelaar eigenlijk al wonderlijk. Want dat zouden natuurlijk de ministers moeten zijn. Dus waarom doen niet Van der Wal en Staghouwer? Dat zouden eigenlijk de bemiddelende partijen moeten zijn tussen de boeren en wat er ook moet gebeuren.
Sorry, Marjolein, maar het is eigenlijk nu aan de provincie. De provincie moet met de boeren aan tafel
gaan
zitten.
Dat zou ook kunnen, want dat is wat inderdaad Van der Wal heeft gezegd. Dus dit is wat er moet gebeuren. En inderdaad, de provincie is aan zet. Maar dat duurt nog wel een tijdje voordat die plannen zijn uitgewerkt. Nou, ondertussen is natuurlijk het vertrouwen tot een dieptepunt gedaald. En laten we wel wezen, dat is ook het gevolg van jarenlang, decennia lang beleid. Want volgens mij zijn er in Nederland maar weinig mensen die ontkennen dat we een stikstofprobleem hebben. De meeste boeren die erkennen ook, ja, er mag best wel wat gebeuren. Maar als je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd, steeds weer een nieuw beleid hebt, dingen niet serieus genomen worden, dan heb je weer wel quota, dan heb je weer niet quota, dan is je prijs weer te laag.
Nou ja,
dat is natuurlijk een decennia lang opgebouwd probleem. Ondertussen zagen we ook al decennia lang het stikstofprobleem oplopen. Dat is eigenlijk niet goed aangepakt. En dan op een gegeven moment knal je inderdaad met z'n allen tegen een muur aan.
En dat is wat je nu hier ziet gebeuren. Je hebt natuurlijk ook nog de banken nodig om tot financiering te komen om je bedrijf om te bouwen. Daar heb ik ook verschillende afleveringen over gemaakt bij de Big Five. Dat komt dan ook niet van de grond. Kan je eens beschrijven, Wilbert, hoe jouw leven nu is? Je bent geloof ik de laatste melkveehouder uit Leiden.
Ja, dat klopt.
Je zegt het is een struggle. Heb je met de redactie ook besproken om rond te komen?
Ja, dat is het zeker. Ik ben een klein bedrijf. Iets wat de maatschappij eigenlijk wil. We willen niet die hele grote bedrijven, maar we willen kleine bedrijven, wordt er dan gezegd. Ik heb 50 melkkoeien. Daar kan je niet meer van rondkomen. Dus dan moet je er nevenactiviteiten bij gaan doen. Paardenpension, kinderpartijtjes, boerderijeducatie, schoolklascursies, vergaderruimte, koeknuffelen. Dat soort dingen allemaal.
Dus, koeknuffelen. Wat is de stikstofuitstoot van een koeknuffel?
Ik mag wel langskomen, Diana. Ik heb al een afspraak gemaakt om te komen knuffelen.
Ja, we hebben met de koeien knuffelen. Ja, dat is allemaal
geen probleem.
Ja.
Dus, en dan doe je dus die nevenactiviteiten, maar dan zit je weer met bestemmingsplannen die dus ineens gewijzigd worden, waardoor je nevenactiviteiten niet meer mogen. Dan moet je daar weer mee om tafel.
De financiering is denk ik ook een probleem. Als je wil duurzaam worden.
Je bent te klein, dus we doen moeilijk. Je bent een risicogeval, dus je rente is niet 1 of 2%, maar die gaat naar de 4 of 5%. Dus dan knijp je eigenlijk nog verder uit. Dus je hebt als kleine boer krijg je het steeds moeilijker. Ja. Dus die grote bedrijven die hebben meer kans om te overleven. Maar dat is juist wat de maatschappij dan weer zegt dat ze dit nu.
En zit er niet toch ook iets bij jullie zelf? Dat klinkt heel generaliserend, hè, jullie, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat jullie toch ook niet. Ik bedoel, als je een ruzie met elkaar hebt, want dat is nog een ander statement. Dan moet je ook allebei een beetje kwetsbaar opstellen en een stapje doen om eruit te komen. Ook om uit die impasse te komen. Nou, dan zien we een paar dingen gebeuren. Ook best veel agressie onder boeren. Niet allemaal, maar wel een deel. Je ziet ook de sympathie ook een beetje afnemen bij de bevolking. Met lege schappen bij de Albert Heijn. Hè, dat mensen ook een beetje beginnen te vloeken. Nou, kan je ook weer wat van vinden. Onverdraagzaamheid. Maar zit er ook iets bij jullie dat je denkt, van moeten we toch iets meer gaan bewegen?
Nou, sowieso, de boeren willen best praten. Alleen er zijn nu twee punten gezegd. Er is gewoon gezegd, van, ja, de doelen die we gesteld hebben, daar hou dan vast. Daar valt niet over te praten. En het tijdspad valt ook niet over te praten. Ja, en dat is juist waar het nu hier om gaat. Dus die doelen zoals ze nu gesteld zijn, die zijn gewoon niet haalbaar.
Maar komt daar dan die agressie vandaan? Dat je eigenlijk gewoon je in de hoek gezet voelt en gewoon vermorseld wordt en nog maar één weg ziet? Of kun je het af?
Er wordt nu agressie genoemd. Ik denk dat het voornamelijk een gevoel van machteloosheid is. De machteloosheid die er nu gewoon enorm heerst onder de boeren. We weten niet waar ze aan toe zijn. Raken hun bedrijf kwijt. Maar het gaat niet om die boeren die dus hun bedrijf kwijt. Het gaat om de gezinnen die eigenlijk gewoon kapot gemaakt worden. Want gezinnen worden gewoon verdreven van een woning, van hun leven.
Ja. Wilbert, je zegt, er zijn doelen die gesteld zijn en er is geen ruimte meer. Maar het zijn natuurlijk niet alleen maar doelen die gesteld zijn. Er is een pasafspraak of een pasuitspraak van de rechter. Daarvoor, vanwege die uitspraak waren er 3 jaar geleden ook al boerenprotesten.
Dat is precies.
Dus het is niet het geval. Het komt niet ineens als een donderslag bij heldere hemel. Jullie wisten ook dat dit zou gaan gebeuren.
Dat is waar, ja.
En dat heeft natuurlijk wel te maken met de normen die we in Nederland gesteld hebben voor bijvoorbeeld de kritische depositiewaardes. Als we daarnaar kijken, die in Nederland.
Vrijdagmiddag, wat is dat, de kritische depositiewaarde?
Ja, heel goed dat je dat eventjes.
Sorry, maar.
Ja, dat is dus de kritische waarde, wat je zegt, de stikstofdepositie, waar je maximaal aan mag voldoen. Ja. Dus
weet je wat volgens mij het probleem is? Isabel Allende heeft ooit een mooi gedicht gemaakt. En dat begint met de woorden: machteloosheid leidt tot razernij. Kijk, je kan het allemaal wel zeggen van de rechter en de doelstellingen. Maar welke tool wordt die boeren aangereikt? Welk hulpmiddel wordt ze aangereikt?
Ik ben dus naar de provincie Zuid-Holland vorige week geweest. Want de provincie moet dit beleid gaan uitvoeren. En ik dacht, er was een commissievergadering over het stikstofbeleid. Ik ga eens kijken hoe gaat de provincie dit dan zo meteen uitrollen. Welke ideeën zijn er? Heel veel kritiek op het overheidsbeleid, heel veel kritiek op het kaartje. Maar concrete plannen op dit moment vanuit Provinciale Staten nog niet. Dat moet allemaal nog plaatsvinden.
Wat zouden we moeten doen, Marjolein, om uit deze impasse te komen? En echt, want dit kan natuurlijk ook niet zo lang voortduren.
Ja, en ik vind het zelf heel lastig. Vanuit Amsterdam wij hebben het inderdaad niet over stikstof.
Dat is ook zo. Ja.
En ik zie heel erg de woede. En kijk, het is ook misschien niet zo zinvol om te zeggen, ja, waren we dan maar met z'n allen eerder begonnen? Want we zijn niet met z'n allen eerder begonnen. En daardoor hebben we dit probleem. Maar uiteindelijk is de enige oplossing het bouwen aan vertrouwen. Hoe bouw je aan vertrouwen? Door elkaar te begrijpen. Inderdaad open te staan voor de ander. Dat kan alleen maar met elkaar in gesprek. En ik denk wel dat er echt heel veel boeren zijn. Ja, Wilbert gaf het net eigenlijk al aan. Die ook wel zien dat er ook verandering nodig is. Dat kan ook niet anders. Hè? Nou, Wilbert geeft al aan dat hij ook al veranderingen heeft toegepast. Dus ik denk dat er bij een hele grote groep boeren echt wel bereid is om dat te doen.
Ja.
En ik denk dat het aan de kant van het kabinet ook belangrijk is dat duidelijkheid wordt geschapen. Want het heeft geen zin om steeds te zeggen, nou, dan schuiven we het weer naar voren, dan geven we het weer aan een ander. Want met het niet scheppen van duidelijkheid is eigenlijk een heel groot deel van het wantrouwen ontstaan. Hè? Want
nou ja,
het
is eigenlijk dit is wat natuurlijk ook de toeslagenaffaire. Volgens mij, Richard, sta jij, ik hoop dat ik het nu wel goed zeg, sta jij daar ook een paar slachtoffers bij? Ja. Volgens mij heb ik die zaken even net door elkaar gehaald. Jij bent natuurlijk ook heel erg bezig met kinderen in armoede, ook kinderen in de toeslagenaffaire. Dit is natuurlijk ook iets wat over de aanpak van politiek Den Haag. Hè? We hebben eerder al, ben jij er kritisch over geweest, Richard? Ze missen de regie, zeg jij. Hoe zou jij het duiden, Marjolein?
Ja, laten we ook eens even kijken naar het aantal enquêtes wat loopt. Hè. Dus inderdaad, we hebben deze week Groningen-enquête. We hebben inderdaad over toeslagenschandaal krijgen we ook een enquête. Corona-aanpak wordt een enquête. Ik denk dat stikstofaanpak nomineert zich straks denk ik ook wel voor een enquête. En dat zegt natuurlijk wel wat over hoe we inderdaad allemaal met elkaar vastlopen. En wat ik daar heel risicovol in vindt, en dat ging eigenlijk net ook over dat boek van Roderick Velo, is dat we nergens meer komen omdat we elkaar niet vertrouwen. En daarmee de marges om ook dingen te veranderen echt heel klein worden. Want je kan er alleen maar met elkaar uitkomen.
Ja.
En dat zie ik met zo'n toeslagenschandaal. Het is afschuwelijk dat het gebeurd is. En ik heb echt ouders gesproken die echt totaal door de overheid in de mangel zijn genomen. Een leven is verwoest. Wat het nog erger maakt, het is ook niet opgelost.
Ja.
Het is dan beet.
Het is niet opgelost.
Hebben het beest in de ogen gekeken. Hebben
Groningen
we ook inderdaad
is ook niet opgelost.
En vervolgens lukt het dus ons ook niet om dan als overheid dat ook nog eens op te lossen. Wat ook laat zien hoe machteloos we met z'n allen aan het worden
maar,
zijn.
Maar jij kent die politiek door en door. En ik bedoel, het is altijd makkelijk roepen vanuit de zijlijn. Wat gaat er nou structureel mis bij politici dat ze dat dus niet doorbroken krijgen? Ik snap het gewoon niet.
Nou, ik denk een enorme defensieve reflex. He, dus het erkennen van fouten, dat er altijd fouten plaatsvinden, wordt heel moeilijk gevonden. He, dus misschien inderdaad te veel leven in een soort van beeldvorming, zorgen dat, wij maken geen fouten. En doordat je niet kan erkennen, kan je het ook niet oplossen. Ja. Dus het begint wel bij...
Maar is het niet gewoon een totaal ontbreken van visie? Dat was ongeveer de life slogan van de leider van dit land.
Als je visie hebt, dan moet je naar de oogarts. He,
dat bedoel ik. En als er dan nu gevraagd wordt om reflectie op een visie, dan heeft hij geen visie en geen reflectie. Met andere woorden, er is geen lens in die man zijn ogen te bekennen, als ik het even heel zwart-wit zeg. Maar dat is volgens mij waar het misgaat. Er is geen langetermijnvisie.
Is het niet een beetje makkelijk om het op één man af te schrijven?
Nee, het is helemaal niet makkelijk.
Ik bedoel, ze zijn er toch met z'n allen bij?
Nee. Okay. Meneer Rutte heeft er heel behendig voor gezorgd, dat zou uw politiek verslaggever moeten kunnen beamen, om steeds een mannetje tussen hemzelf en het probleem te zetten. Waar iedereen zegt, het is een teflonpan waar alles van afglijdt. Dat is helemaal niet waar. Het raakt hem niet eens, want hij heeft een spatscherm ertussen gezet.
Ja, raakt het hem niet, Leendert?
Nou ja, die zag dus ook de kritiek bij onder andere de boeren, de boerenprotesten. Waar is Mark Rutte? Hij vond zelf dat hij, en laat het eerst aan de vakministers over. Hij vond zelf dat hij, natuurlijk vond hij dat hij goed opgetreden had. Maar op een gegeven moment was wel de vraag, waar is de regie van onze minister-president? En er staat vaak iemand tussen. Dat heeft ook bijvoorbeeld met met OVV-rapport. Dat wordt ondertekend door de vakministers en niet door Rutte. De reflectie daarop. Dat wordt gek gevonden.
Ja. Wat denk je dat de boeren gaan doen nu, Wilbert?
Ja, acties zullen blijven voorlopig. Kijk, er is nu weer 100 miljoen is er extra uitgetrokken om dus boeren uit te kopen. En dat is dus wat er telkens ook vanuit Den Haag berichten komen. Ja, er is zoveel miljard om boeren uit te kopen. Er is zoveel miljard, voor zoveel miljoen weer bij om sneller boeren uit te kunnen kopen.
Heb ik nog tijd om één vraagje daarover te stellen?
Heel snel, want we kennen elkaar heel lang.
Je blijft maar tegen de overheid oplopen. Dat begon met de Oostvlietpolder waar gebouwd moest worden. Toen werd er een weg naast je boerderij gemaakt. Nu hebben die stikstofproblemen. Hier, Wilbert, een zak geld. Dan is eigenlijk al je kopzorgen zijn weg.
Ja, dan komt de bank.
die haalt alles, die haalt je hypotheek losje af. Dan ga je niet herinvesteren. Want je mag niet meer je mag geen andere boerderij meer in Nederland beginnen. Beroepsverbod eigenlijk gewoon. Dan komt de Belastingdienst. Je zegt van joh, we zullen even afrekenen.
Kortom, je houdt niks meer over.
Je houdt niks over. Je moet je eigen huis bouwen.
Dus er moet echt een pakket komen waar ook de banken ook een onderdeel van zijn. Een soort nationaal plan om jullie eigenlijk te helpen.
Ja, we krijgen nu 100% geboden van de getaxeerde waarde, de agrarische waarde.
Ja.
Ja, dus als jij een koophuis hebt en je woont daar fijn, dan komt iemand langs en die koopt jouw huis op voor de 100%. Die zegt van 100%, hier heb je dat 100% en dan moet je even weg. Geen mens die dat doet.
Nee.
En dat wordt nu wel geëist. En daarnaast een beroepsverbod.
Ja, laatste woorden voor Marjolein. We zijn niet aan GroenLinks, PvdA toegekomen. Doe ik volgende keer met je. Maar laatste woorden voor jou.
Er is altijd heel veel te bespreken. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons realiseren dat er geen alternatief is voor een goede democratie. En dat dat betekent dat we echt met elkaar het gesprek moeten voeren. Hoe gaan we ook uit die vertrouwenscrisis komen? Want als we daarin blijven zitten, dan lossen we geen enkel probleem op in Nederland.
Ik praat straks verder samen met Richard Korver. Het laatste half uur van de Friday Move. En dan met Jochem Uithagen. En die gaat ons een beetje lekker het weekend inpreppen. Een beetje ontspannen. Want dat moet natuurlijk ook. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
The Prime Minister has agreed to stand down.
Ja, we zien de afgelopen weken dat het aantal nieuwe infecties toeneemt.
Above all, I want to thank you.
Diana Matroos.
Wat een sfeer hier. Wat heerlijk om hier te zijn. Opgeladen. Ze gaan gewoon niet meer stoppen, hè? Opgeladen, zo heet het boek van Jochem Uithagen, voormalig topschater. Om met meer energie alles uit je leven te leren halen. Dit is de Friday Move, live vanuit Hilton Doubletree met de beats van DJ Desmond. Aan tafel voormalig topschaatser Jochem Uithagen en nog steeds mijn co-host vandaag, topadvocaat Richard Korver. Je bent hier om te praten over je boek. Ik zou al even opgeladen boosten, geluk, gezondheid en prestaties. Nou, ik heb het flink gelezen. Ik heb allemaal oortjes ertussen staan.
Ja, geweldig.
Dus ik heb mijn huiswerk gedaan. Wat ik heel mooi vond, is eigenlijk het moment waarop je tot het inzicht kwam. Want je bent natuurlijk iemand die altijd top op de top heeft gepresteerd. En dat je eigenlijk op een gegeven moment tot een inzicht komt dat je dat niet meer wil zijn en dat het je eigenlijk ook misschien niet heel veel brengt. Kan je ons terugnemen naar dat moment?
Nee, dat klopt. Ik heb een heleboel mooie prijzen gewonnen. Maar op een gegeven moment heel hard werken en er heel veel voor doen en nog meer voor laten, zeg ik altijd. En op een gegeven moment, ik had er gewoon geen lol meer in. Ik had er geen plezier meer in. En dat is eigenlijk heel raar, want als je kan sporten elke dag, dag in dag uit. En schaatsen is het allermooiste wat ik op dat moment vind. Dat je dat niet meer kan doen, dat is heel erg gek. En ik heb pas veel later, ik ben gestopt in 2007. Omdat ik had gewoon geen zin meer. En dat je na de hand dan denkt van ja, shoot, waar is het plezier verdwenen? En dat vond ik eigenlijk wel heel pijnlijk. Dat ik denk van ja, dat gebeurt dus. En daar, ja, dat vond ik wel heel jammer.
Terwijl je fantastische medailles hebt gehaald. Ja. Hè? Ik bedoel, noem ze eventjes. Wat waren
twee keer Olympisch goud op 5 en 10 kilometer. Olympisch zilver, twee wereldtitels, twee allroundtitels.
En toch voelde je het niet? Wat is dat?
Nou, als ik iets heel erg graag wilde, ga ik er ook volledig voor. Maar ik lig dan gewoon ook in mijn bed. Ik lag toen in mijn bed te piekeren dat het niet lukt. Maar ik liet er een heleboel dingen voor. Ik bedoel, na een verjaardag of iets dergelijks deed ik ook niet. Want ja, daar ga je natuurlijk niet harder van schaatsen. En inmiddels weet ik dat dat toch wel even de andere kant op kan werken. Want het is leuk om alleen maar je aandacht te richten op het feit dat ik dan schaatser ben op dat moment. Maar al die andere rollen die je vervult, van dat je even met je vriendin op pad gaat of dat je even bij je ouders gewoon langs gaat. Ook dat heb je nodig om uiteindelijk weer, als je op het ijs staat of die training gaat doen, om gewoon vol gas te kunnen geven.
Maar ook dus even los van dat je er heel veel voor hebt opgegeven, en dat kunnen we ook ons voorstellen. Ik denk dat jij ook, Richard, jij zou ook veel opgeven om topadvocaat te zijn.
Moet je horen, als je ergens heel erg goed in wilt zijn, wat het ook is, betekent dat per definitie dat je een aantal andere dingen dingen niet meer zo goed doet. Dat kan niet anders.
Nee, dat denk ik klopt, ja.
Dus dat is een keuze die je maakt. En nou ja, die kan natuurlijk ook veranderen, die keuze. Hè. Je kunt een tijdje denken, ik ben topsporter en daar geniet ik van. En op enig moment kun je denken, nou, daar geniet ik niet meer van. Of ik wil iets anders doen. Of ik vind een andere rol in mijn leven belangrijker worden. En dan ga je iets anders doen. En er zijn ook mensen die... Ja, ze hebben een heel gematigd, gemiddeld leven. En er zijn momenten dat ik daar jaloers op ben. Hè? Als ik de hele dag...
Ik ook.
Ja, maar die jaloersheid houdt nooit lang aan.
Nee.
Want dan denk ik, ja, oké, het zou voor een dagje wel leuk zijn.
Wat denk jij dan wel eens wat voor een dagje leuk zou zijn?
Als iemand om 4 uur al op zijn balkonnetje zit... Met een glaasje wijn, et cetera, en ik moet nog uren door... dan denk ik wel, godsamme, dat zou ik ook wel willen. Maar...
Het lijkt me soms ook lekker om achter de kassa te zitten. Gewoon
ja, bijvoorbeeld,
een beetje praten met mensen, gezellig.
Ja.
Ik denk dat, maar de vraag stellen aan jezelf, ik denk dat dat het meest essentieel is. Van wat heb ik op dit moment nodig? Waar heb ik zin in om dingen te gaan doen? En als je daar de switches tussen kan maken, dus daar je prioriteit op kan stellen. Volgens mij is dat een van de geheimen om het, zoals we dat zo mooi zeggen, duurzaam vol te kunnen houden. Oftewel gewoon heel lang datgene te doen wat je heel erg leuk vindt.
Want je hebt uiteindelijk geen burn-out gehad, maar je merkte wel dat je er tegenaan zat. Ja, dat was eigenlijk het moment dat je stopte met het schaatsen. Toen dacht je, ik moet weer top presteren. Ik ga nu allemaal andere dingen doen.
Ja.
En toen kwam het dieptepunt, denk ik wel.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik dacht van, ik ben gestopt. Dan kan ik alles doen wat ik leuk vind. Maar ja, dat was eigenlijk natuurlijk een beetje proberen te compenseren van wat ik als schaatser allemaal niet kon doen. Maar toen heb ik zoveel dingen opgepakt, waarvan eigenlijk een aantal dingen ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar ja, dan wil ik het wel goed doen. En wat net al werd gezegd, je kan niet een heleboel dingen tegelijk
goed doen.
100% goed doen.
Nee.
Dus dat ging helemaal fout. En ik draaide mezelf over de kling. En burn-out was het niet. Maar...
Je ging op een gegeven moment je telefoon gooien. Volgens mij, als ik het goed heb gelezen. Je was op vakantie.
Ja, klopt.
En daar was een tegenslagje.
Nou, ik ging op de fiets. En daar start het boek ook al mee. En mijn vriendin die kwam mij opzoeken rond mijn verjaardag. En die zei, we reden ergens in de buurt van het Zuurzee. En zei, ja, ik rijd daar en daar. En ze kon mij gewoon niet vinden. Dat ging niet lekker. En toen smeet ik mijn telefoon echt weg. We hadden toen nog geen iPhones. Tegenwoordig ga je rationeel denken, daar ga ik niet mee gooien. Maar dat je echt denkt, van ja, doe even normaal. En dat is, nou, mijn vriendin heeft dat eerste stuk ook gelezen. Even, nou, ik hoop niet dat het hele boek zo is.
Nee, maar het is wel het punt waar jij tot het inzicht kwam van... ik val eigenlijk in herhaling. En ik maak eigenlijk dezelfde fouten die ik dus ook als topschaatser heb gemaakt.
Ja, zeker weten. En dat heeft...
Wat waren die fouten dan?
Te veel op één ding richten en daar alles voor doen. En dan dus de andere dingen vergeten. En denken dat je er heel erg goed aan doet om alleen maar met één ding bezig te zijn. Maar dat ik eigenlijk gewoon vergeet dat je dus af en toe ook gewoon moet opladen. Ook op het, zoals ik heb het in mijn boek over 4 batterijen.
Maar ik vind het zo grappig, jij noemt het opladen. Hè? Maar toen de redactie mij hierover belde, toen zei ik, ja, maar ik vind ontladen veel belangrijker dan opladen. Ja,
die kop ik zo in, mag dat?
Ja, graag.
Over 4 batterijen van spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Die zal je...
spiritueel. Daar is hij weer.
Ja, zeker.
Is hij weer.
Heel belangrijk.
Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, de uitzending. Maar we hebben een paar keer met Richard over spiritualiteit gesproken.
Ja, en het is voor mij drive of zingeving. Van wat geeft eraan? En wat je ziet is dat heel veel mensen energie uitgeven. Maar onvoldoende energie terughalen. Dus opladen. Maar het opladen, dat zit hem vooral in het ontladen voor jou. Unwinding, wat je zo mooi zou kunnen zeggen. Maar gewoon eigenlijk het herstellen. Het ontspannen. Gewoon even relax zeggen van, joh, ik ga straks
even niet
doen.
Met dat ene ding gepreoccupeerd bezig zijn.
Exact. En dat kan, voor de ene is dat inderdaad een boek gaan lezen. Voor de ander is het lekker door de stad heen wandelen. Langs boekhandels struinen of zo. Voor de ander gaat op het terrasje.
Dat doe jij volgens mij, om je boek ook te slijten, of niet?
Nou, ik ben wel een goede verkoop. Maar ik ben met dit boek wel zelf. Want ik vind vooral mensen, als ze het leuk vinden, moeten ze hem kopen. En ik zeg soms, als mensen echt helemaal niks vinden, dan moet je hem terugkomen, dan krijg je geld terug. Maar je moet het dus variëren. En het allerleukste is, we hebben het vaak al, je praat over, je moet in balans zijn. Maar in balans zijn is niet zo moeilijk. Maar in balans blijven is des te lastiger. En als ik puur naar mezelf kijk, de ene keer heb ik ook zin om gewoon lekker te gaan sporten. De andere keer denk je, ik heb helemaal zin in niks. En dan gaan we een serietje kijken. En de andere keer denk ik, ik ga even bij de buren langs.
Maar denk jij dat je, want ik bedoel, het is indrukwekkend, de prestaties die jij hebt geleverd als topschaatser. Maar denk jij dat je meer had kunnen presteren als je dit al toen begrepen had?
Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En ik heb sommige mensen vragen ons, heb ik dan spijt? Maar ik heb geen spijt, omdat ik heel bewust keuzes heb gemaakt. Alleen achteraf zeg ik heb de verkeerde keuzes gemaakt. En dat, nou, daar wil ik eigenlijk, nou, voor groot is misschien wel de reden dat ik dat boek heb gemaakt, is, want daar wil ik mensen voor behoeden, dat ze niet in diezelfde valkuil lopen, door maar gewoon te blijven gaan en ja, al hun batterijen leeg trekken.
En tegelijkertijd denk ik, je hebt natuurlijk in die tijd heb je een heel topteam om je heen gehad. Die, daar zijn wij altijd jaloers op. Die topsporters, ik bedoel, is iemand die jou voor voeding adviseert en iemand over je mentale belasting. Ja. Dus is het je niet allemaal verteld? Toen?
Nou, ik vind dat dat dus echt een lacune is in de begeleiding van sporters. Het is leuk van dat je kan naar een trainingsprogramma kijken. En dan kan je zelfs naar je mentaal of naar de waardes kijken. Op fietsen en zo tegenwoordig. Alles wat wordt gemeten. Maar op het moment dat jij chagrijnig wakker wordt, omdat er, weet ik veel wat, je kat is ziek, ik noem maar iets. Dan kan je nog zoveel vermogen op je fiets trappen. Maar dan gaat het er waarschijnlijk niet uitkomen, omdat je met je aandacht even bij je kat bent. En dat is misschien een heel kinderachtig voorbeeld, maar dat is, zo zit het leven in elkaar. En ik denk dat dat in de sport, Louis van Gaal heeft het natuurlijk over de totale mens. Dat is dit.
Ja.
Ik heb alleen maar op die sporter gelet. En je zal ook naar andere elementen eromheen moeten kijken. Daarom, ik denk, het goed functioneren van teams, dat er een goede sfeer hangt. Ja, dat draagt er ook aan bij dat mensen beter gaan presteren. Als je een aantal randvoorwaarden goed hebt, dan kan je het maximale eruit halen. Maar dit gebeuren, of je bent uit balans. En dan
dus op werk zijn we ook met elkaar, ook in de zakelijke wereld. Want je geeft natuurlijk op heel veel congressen ook lezingen. Ja. Hè? Dus dan kom je die zakelijke wereld ook tegen. Zijn we te veel bezig met alleen maar presteren, pompen. En niet met ontladen, aandacht geven.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het probleem er niet in zit dat we met z'n allen te veel energie uitgeven. Maar dat je dus inderdaad onvoldoende je energie terughaalt.
Wat denk jij, Richard?
Nou ja, ik denk dat het wel heel erg afhangt. Weet je, ik zag toevallig van de week op LinkedIn een visitekaartje van een Amerikaanse advocaat. Actual aggressive representation. En toen dacht ik, mijn god, als je op die manier jezelf neerzet. Dat kan, hè? Maar dat hou je in een x-aantal jaren vol. Kort, denk ik. Om dat echt in iedere zaak zo te doen. Dus de lol is natuurlijk ook om te kunnen pieken op het juiste moment. En een topsporter die weet wanneer die dat moet doen. Hè, bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Ja. In mijn vak is het iets beroerder. Want ik zeg wel eens tegen jonge mensen die ik opleid. Ja, ik doe iedere dag vaak meerdere keren examen. Iedere zitting is voor mij een examen. Ja. En soms haal ik het niet. En dat kan frustrerend zijn. En dan komt die ontlading weer om de hoek kijken. Mm-hmm. Daarom, weet je, als ik te lang alleen maar de advocaat uithang, dan ga ik de telefoon ook als volgt opnemen. Ja. Dat iedereen denkt, oh god, die had ik niet meer.
Het is weer zover. Ja.
Zodra ik dat bij mezelf bespeur, dan ga ik andere dingen doen. Dan ben ik eens een keer de middag hier. Of ik geef eens een keertje les. Of ik maak eens een boek.
Je zoekt heel duidelijk
een
andere
toneelstuk.
Dingen op.
Ja, bewust. Ja. Zeer doelbewust. Omdat je het dan duurzaam volhoudt. Om maar eens een leuk woord eruit te gooien.
Dank je wel weer.
Maar zo werkt het wel. En dan kun je dat doen. Je zult steeds moeten scannen. Hoef er geen geheim van te maken. Ik heb op enig moment mijn fysiek nogal verwaarloosd. Dus dat ben ik nu aan het inhalen. Ik denk, het lijf moet
je wel meedoen. Net, je bent echt serieus aan het sporten. Ja. Je kijkt liever niet naar sport, maar je doet het.
Ja.
Je zei al een beetje wat je deed, hè?
Maar dat is ontladen, weet je. Als ik op een spinfiets zit en ik knal YouTube Music aan met mijn favoriete playlist. The world is mine, hè, zullen we maar zeggen.
Maar is het dan ontladen of ook stiekem wel opladen op een andere batterij?
Nou, daarom vind ik het ontladen zo belangrijk. Volgens mij kun je niet opladen zonder eerst te ontladen. Volgens mij kan dat niet. Een batterij die helemaal leeggetrokken is. Die is leeggetrokken, die is niet ontladen. Dat is een subtiel verschil.
Ik denk als je dat vergelijkt maakt met mensen die richting burn-out gaan.
Ja.
Daar heb je wel wat te fixen voordat die batterij het weer gaat doen. Dus dat
klopt wel. Zeker.
En die zijn dus te ver doorgetrokken.
Die zijn te ver doorgetrokken en die hebben niet zelf dat ontladingsproces in eigen hand gehouden. En bedoel, in mijn vak branden ook heel veel mensen op. Zeker jonge mensen die helemaal de pleuris werken en dan na een paar jaar apathisch thuis zitten. Ja, dat is toch ook je grenzen bewaken. Maar weet je,
hoe heb je dat voor jezelf? Jij checkt van, als ik opneem met de telefoon, is dat voor jou een signaal van, nu moet ik oppassen. Maar dat is een hoge mate van zelfreflectie. Hoe heb je dat geleerd?
Nou, vooral door ook met anderen aan reflectie te doen. Door ook zo nu en dan coaching te nemen. En ook verschillende coaches bij verschillende problemen of bij verschillende fases aan te zoeken en ook iemand uit te zoeken waarvan je denkt, daar kan ik het echt van leren. Hè? Dus wat ik wel eens zie in mijn klantenkring bijvoorbeeld, is dat mensen financiële problemen hebben en dan gaan ze advies vragen aan tante Sjaan, die namelijk heel creatief is met weer het krijgen van nieuwe leningen, omdat ze zelf zoveel financiële problemen heeft. Ja, maar je moet natuurlijk advies vragen aan Dagobert Duk. Hè? Dus je moet het aan de beste vragen.
Ja.
koken. Ik heb een vriend gehad, die had een sterrenrestaurant. Ik heb van hem leren koken door gewoon te kijken naar hoe hij dat doet.
En daar moet je trouwens ook wel weer heel voorzichtig mee zijn. Want er zijn ook heel veel coaches, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Jochem, die ook heel makkelijk dingen roepen die gewoon helemaal wetenschappelijk niet onderbouwd zijn.
Nee, ik heb daar echt een enorme kriebel van.
Ja.
Coach ik mensen nou soms wel, maar dat kunnen een aantal andere mensen veel beter. En ik vind dat je daar gewoon een bepaald soort certificering voor jezelf moet gaan halen. Dat je in ieder geval kan laten zien dat je dat hebt gedaan. En ik ga met jou mee. Dat heel veel mensen noemen zich coach of mental coach. Ja, nee, absoluut niet. Nee.
Kijk, het moeilijke is natuurlijk, je kan heel veel lezen, hè, maar het is altijd moeilijk om het te doen.
Ja.
He, dus als ik ook bij jou alles lees, dan denk ik, en ik moest wel lachen, want ik had een oortje weer bij afvallen neergezet. Daar heb ik ook een mooie Big Five trouwens over gemaakt, over gezonde leefstijl. Maar het is gewoon hartstikke lastig. Weet
ja,
je.
Is het ook.
Heb je daar een advies over? Ik bedoel, we gaan straks lekker, ik zit hier ook met een rosé'tje voor me. We gaan weer het weekend in, dus we willen ook genieten. Maar hoe kan je een beetje op de juiste knoppen drukken, mentaal en ook qua lichaam?
Nou, ik denk dat de eerste vraag voor jezelf moet zijn: waarom zou je jouw specifieke voorbeeld willen afvallen? En daar kan je een heleboel antwoorden op geven. Maar dan kun je zeggen, ik moet wat minder gewicht, beter gezonder. Maar goed, wat levert die meer gezondheid op? Ja, dan krijg ik misschien meer energie. Oh ja, dan kan ik hebben. Dus het doorvragen naar jezelf waarom iets je voor elkaar wil krijgen. En ik denk dat het daardoor ook makkelijker wordt om vervolgens de keuze te maken. Nou, als ik dat echt zo graag wil, ik weet wat het me op gaat leveren, dan laat ik rozeetje nummer 2 of 3 laat ik een keer staan.
Nee, dat doe ik inderdaad ook.
En dan kan je dus wel het een doen en het ander niet laten.
Ik heb eigenlijk wel een nieuw diepte-interview, maar dan met jezelf.
Ja, klopt, ja.
Zet een spiegel neer, ja.
Ja, spiegel, ja, dat is wel leuk om dat te doen.
Ik hou heel erg graag van gewoon kleine stappen maken. Kleine dingetjes aanpassen om het effect te merken.
Ja, we willen altijd alles heel veel. Ja, en is die spiritualiteit daar ook belangrijk? Want het is toch een beetje het topic van deze Friday Move, hè, Richard? Jij zei, ik kan niet af van mezelf zeggen spiritueel. Dat moeten anderen doen.
Het is toch het fundament wat onder alles ligt uiteindelijk.
Why do you do what you do? Dat vind ik er heel sterk aan gekoppeld zijn.
Ja, ben je ergens aan verbonden of ben je ergens aan gehecht? Dat is een groot verschil. Als je ergens aan verbindt, dan geeft dat energie. Als je ergens aan hecht, dan zuigt het energie.
Ja,
zo kan je het zeggen. Ja.
Vind je dat hij niet mag zeggen over zichzelf dat hij spiritueel is? Want volgens mij is hij dat gewoon. Maar hij zegt, ik mag dat niet over mezelf zeggen.
Nou, dat mag je best over jezelf zeggen. Waarom niet? Als dat voor jou ook zo voelt, dan is dat toch prima?
Ja, ik voel me prima, maar ik voel me niet heel erg geroepen om mezelf te betitelen als zijnde spiritueel.
Of misschien ben je nog een beetje zoekende.
Nou ja, dat hoort denk ik überhaupt bij dat begrip. Maar weet je, het kan heel snel zoiets krijgen van, oh, ik voel me beter of anders dan de rest. En dat heb ik niet.
Op dat niveau van spiritualiteit zit ik ook niet. En ik vond het wel mooi, een van mijn oud-ploeggenoten, Emiel de Jager, zei ooit van, Jochem, je moet eens een keer stoppen met zoeken. Je moet gaan vinden.
Ja.
Dat vond
je
ik
moet gewoon
heel
zijn.
Ja,
en je boek is er. Ja. Maak nog even reclame voor jezelf.
Ja, opgeladen overal te krijgen. Online, alle boekhandels. En ik zou het heel erg leuk vinden als mensen het hebben gelezen. Ze hebben er wat aan gehad, wat ze eraan hebben gehad. En
daar doe je het voor.
Ja, en geef hem gerust door aan iemand anders. En ik zei, laat wel tegen iemand, als je hem een paar keer hebt doorgegeven en hij is versleten, dan krijg je van mij een nieuwe. Meld je maar, mijn naam staat erin. Mijn mailadres. Dus ik wil gewoon mensen helpen, dat vind ik leuk.
Hartstikke mooi. Dankjewel Jochem Uithagen. En ook dankjewel Richard Korver. Je was mijn co-host vandaag. Vond je het een beetje leuk?
Heerlijk. Leuke afsluiter van de week.
Ja, komt deze bij je hoogtepunten van vandaag? Nou, heb ik dat niet gehaald?
Eerlijk gezegd, komt die bij de ontlading?
Bij de ontlading. Ja. Goed zo. Mooi. Dan wens ik jou een heel mooi weekend. En natuurlijk ook naar onze luisteraar. Volgende week dan is de Friday Move er weer. Dan is Wilfred nog steeds aan het genieten van de zon. En dan zal mijn collega Paul van Liemt presenteren. Ik ga er ook eventjes tussenuit. Even vakantie. Even genieten. En jullie zien mij natuurlijk sowieso weer terug bij mijn eigen programma. The Big Five. Dit was de Friday Move vanuit het Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. We gaan er natuurlijk weer uit met de nieuwsbeat van DJ Desmond.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.